Ja, die Nero was zo slecht, die wilde zelfs zijn eigen moeder vermoorden. Maar Agrippina, holy shit. Die probeerde gewoon een incestueuze relatie met Nero te beginnen, zodat ze hem kon manipuleren. Ja. Al die stoïcijnen zijn allemaal fysiek bezig. Okay. Allemaal binnen hun eigen mogelijkheden. Want je bent in de verwarring geraakt nu dat je denkt dat datgene wat buiten jouw controle ligt, jou gelukkig kan maken.
Dames en heren, voordat we beginnen, we zijn achter een probleem gekomen. 96,1% van onze luisteraars is niet geabonneerd op YouTube. Wij vragen jou dus om alsjeblieft te abonneren als je ooit hebt genoten van een van onze afleveringen. Het doel is om uiteindelijk rond de 70% te komen. Des te meer abonnees, des te grotere gasten wij kunnen regelen voor jullie. Dus abonneer even en geniet van deze aflevering. Welkom Dennis, leuk dat je bent.
Dankjewel, leuk dat ik er ben inderdaad in jullie mooie podcast.
Yes, dankjewel, gezellig.
Vandaag een speciale dag, want we gaan Seneca's leven bestuderen met een expert erin. Laat u eerst even beginnen met wie jij bent, zodat mensen een beetje je achtergrondverhaal weten. Want je hebt een stoïcijnse school.
Ja, de stoïcijnse school, dat is mijn bedrijf waarin ik andere organisaties help om met behulp van klassiek stoïcijnse mindset hun zaakjes op orde te krijgen. Dus ik denk met ze mee, ik help ze met filosoferen om, je zou kunnen zeggen, greep te krijgen op de processen binnen een team of binnen een management team of binnen een afdeling, zodat ze wat stabieler en wat rustiger en met meer focus hun uitdagingen kunnen aanpakken. Dus dat is een van de dingen die ik doe. En daarnaast, zoals jullie weten, ben ik een gepassioneerd aanhanger van stoïcijnse filosofie. Ja. En daarom maak ik ook de podcast van de Stoïcijnse School, zodat ik, en geef ik ook onderwijs erin, zodat ik mensen meer de klassieke stoa mee kan laten kennismaken, als het ware. Mm-hmm. Naast de vaak populaire stoa die je op dit moment veel ziet.
Ja, precies. En wat is denk je het grootste verschil tussen die moderne en klassieke stoa?
Ik denk dat het grootste verschil is dat je zou verschillende wegen kunnen gaan. Nou, ik denk dat het grootste verschil is dat de moderne stoïcijnen, die zijn heel erg gericht op de psychologie, als het ware. Zo van, hoe blijf je kalm, rustig, hoe ga je om met tegenslag? Dat is een belangrijk onderdeel ook van de klassieke stoa. Alleen die hebben dat nog ingebed in een groter wereldbeeld en een mensbeeld. Wat de moderne stoïcijnen eigenlijk grotendeels hebben losgelaten, of vaak zien ze dat een beetje als een soort van metafoor. Hè? Dus dat wereldbeeld van die klassieke stoïcijnen, dat de natuur intelligent, rationeel, zelforganiserend is. En dat alles op elkaar inwerkt en alles staat in dienst van iets anders. Dat is voor die klassieke stoïcijnen echt belangrijk fundament om hun verdere psychologie en ethiek op los te laten. En veel moderne stoïcijnen zeggen van, oké, dat is allemaal heel mooi, hè. Maar heb je niet echt nodig het praktische, het nuttige. Dat, dat kan je
dat spirituele aspect misschien een beetje.
Ja, precies.
In de goden gelooft en in de natuur.
Zeker. En ook spirituele ervaringen, die in Marcus Aurelius, maar ook in Seneca heel veel ziet. Dat ze verwijzingen maken naar bepaalde meditatietechnieken. Bijvoorbeeld ook, je kent vast wel die techniek die Marcus ook vaak noemt, van het uitzoomen, hè? Van iets vanuit kosmisch perspectief bekijken.
Ja.
Nou, het wordt nu ook weer vaak praktisch ingevuld van, dus dan kun je even dingen in perspectief plaatsen, rustig aan, niks aan de hand, kan allemaal veel erger. Mm-hmm. Maar voor die oude stoïcijnen is het ook veel meer zo dat je ervaart dat je een deel bent van een grote geheel. Nu gaan we eigenlijk gelijk aan het begin al mega spiritueel worden. Maar eigenlijk zijn wij, volgens die klassieke stoïcijnen, allemaal uitdrukkingen van een bewuste kosmos.
Ja.
En dan gaat het ook heel vaak al voor mij een soort raakvlakken krijgen met bepaalde oude klassieke Hindoestaanse tradities, waar daar ook een soort zoiets in zit van de werkelijkheid is goddelijk. Mm-hmm. En jij bent een manifestatie van die goddelijkheid. Als het dat grijpt best wel goed in elkaar.
Want wat bedoel je precies met bewuste kosmos?
Nou, de kosmos is dus wij vanuit onze natuurwetenschappelijke blik tegenwoordig zien dat voornamelijk als materie en bewegingen. En dat is gewoon neutrale materie. Het zijn gewoon atomen of deeltjes die op elkaar knallen. En dan gebeurt er iets. Volgens de klassieke stoïcijnen is die natuur, die kosmos, is eigenlijk één groot organisme. Dus alles leeft gewoon in die natuur. En is zich ook bewust van zichzelf. Oh. En ze maken een vergelijking met bijvoorbeeld een panter. Hè? Mm-hmm. Een panter die heeft een bepaalde natuurlijke samenstelling, een lichamelijke samenstelling. Maar zeggen ze, die panter is zich al bewust van die samenstelling. In de zin van, op het moment dat hij geboren wordt, kan hij al heel snel alles wat hij van nature heeft, zijn klauwen, zijn tanden, zijn spieren, kan hij gebruiken op een manier die voor hem werkt. Dus hij functioneert binnen een groter geheel. En daar heeft hij echt, daar hoeft hij niet voor naar school. Zeg maar. Dus dat is zijn samenstelling. En hij is zich daar bewust van. En zo is elk ding in de natuur is zich bewust van wat het, een soort natuurlijke intelligentie, bewust van wat het kan. En kan direct mee gaan draaien in het grotere geheel. Met als uitzondering, wij als mensen, wij sturen elkaar dan wel naar school.
Ja, want wij hebben niet zo'n natuurlijke intelligentie voor filosofische intelligentie, toch?
Nou, dat hebben we dus wel, volgens die klassieke stoïcijnen, maar het zijn we een beetje kwijtgeraakt.
Ah.
We hebben elkaar heel veel slechte gewoontes aangeleerd. En in stoïcijnse kritiek is ook vaak van als kinderen naar school gestuurd worden, dan komen al die kinderen die slechte gewoontes hebben bij elkaar samen en besmetten ze elkaar allemaal met nog meer slechte gewoontes.
Ja, ja, ja.
Dus ze raken van elkaar vervreemd, als het ware. En ze raken ook vervreemd van wat ze nu eigenlijk kunnen, wat hun samenstelling is. En voor een stoïcijn is onze menselijke samenstelling dat we sociaal en rationeel zijn. Als we alle bullshit eruit filteren, dan komt dat sociale karakter van ons en dat rationele karakter, dat komt naar voren, zodat wij ook mee kunnen gaan draaien in het universum. Ja. Ja, maar ook dat rationalisme van ons, dat bewustzijn dat wij van onszelf hebben, is ook een uitdrukking van die universele, het universele bewustzijn, van het natuurlijke bewustzijn.
Ja, want daar wordt heel vaak naar verwezen, naar de natuur.
Ja.
En ik denk dat de stoïcijnen ook misschien, want ze geloofden in meerdere goden, maar het klinkt ook een beetje alsof ze God overal in terugzien. En dat,
ja,
dat geloof heet het pantheïsme. Ik weet niet of jullie dat kennen.
Ja.
Maar dat komt me heel, dat zie ik best wel terug in de stoïcijnen. Dus,
zeker, zie je zeker terugkomen. En dat idee dat alles eigenlijk goddelijk is. Hè? Seneca die zegt dat in een van zijn brieven, brief 41, ook letterlijk tegen zijn correspondent van, hey, het feit dat jij een onderdeel bent van die goddelijke natuur betekent dat er een god in jou woont.
Ja.
En die god, die kan een tiran zijn of die kan een koning zijn. Dat hangt vanaf hoe je hem verzorgt.
Mm-hmm.
Dus dat is ook wat ze vroeger zorg voor de ziel noemden. Die god in jou, dat stukje god of dat fragment van het goddelijke.
Mm-hmm.
Dat is je ziel. Dat is datgene dat kan reflecteren over zichzelf. Dat is onze samenstelling en dat is ons bewustzijn. Een zelfbewustzijn zou je kunnen zeggen. En als je die goed verzorgt door te filosoferen en dus je sociale karakter goed te stimuleren, ja, dan wordt het dus een koning. Hè? Dan ontstaat er ook een houding, zegt hij, van enerzijds dankbaarheid. Je bent dankbaar dat je een deel bent van het grotere geheel.
Mm-hmm.
En er ontstaat een bepaalde mate van trots of van fierheid. En dat je zegt van oké, ik ben een deel van het grote geheel. En kleine, niets betekenende dingen kunnen mij niet raken.
Ja, ja, ja.
Dus dan ontstaat er een bepaalde houding dat je ook echt, dat ze zegt van de koninklijke filosoof, als hij die echt als een koning door het leven gaat. Maar ja, op het moment dat je dat dus niet goed verzorgt, dan verander je in een tiran die iedereen van alles kwalijk neemt, die voortdurend alles wil pakken voor zichzelf.
Ja, ja, ja.
Nou, en een Nero zou je kunnen zeggen.
Ja. Als de luisteraars nu niet gemotiveerd zijn om goed op te letten deze aflevering, dan weet ik het ook niet meer.
Echt.
Voordat we beginnen met het leven van Seneca, wil ik eerst aan jou vragen van wat is een reden waarom mensen deze aflevering over Seneca zouden moeten luisteren? Wat is, denk je, een belangrijk punt?
Ik denk dat het de moeite waard is, omdat Seneca een van de stoïcijnen is uit de klassieke periode die het dichtst bij ons in de buurt komt. Met hoe wij vandaag de dag leven. Hè. Zeker in het Westen leven wij gewoon best wel in een behoorlijk rijke omgeving met ontzettend veel mogelijkheden. En dat brengt nieuwe problemen met zich mee.
Ja.
En als je kijkt naar iemand als Epictetus of als je naar de grondlegger gaat, Zeno, hè, die waren allebei niet zo rijk. Die moesten gewoon, je zou het zo kunnen zeggen, voor hen was het bijna makkelijker om stoïcijn te zijn, want ze hadden heel weinig opties.
Ja.
Voor iemand als Seneca, en Marcus Aurelius ook, geldt ook voor, maar iemand als Seneca, die heeft zo ontzettend veel rijkdom en verleiding om zich heen.
Mm-hmm.
En heeft dan toch de drive om als stoïcijn te leven. Nou, dat maakt het de moeite waard voor mij, want dat hebben wij dus ook. Wij kunnen nu ook gewoon zeggen van, nou weet je, ik kan gewoon gaan doen wat ik wil, in principe, hè?
Mm-hmm.
Relatief gezien.
Ja.
Wij zijn allemaal rijker dan de gemiddelde koning of keizer uit de oudheid. Gewoon, met
ja,
wat we hebben.
Mm-hmm. En de mogelijkheden, ja.
De mogelijkheden die we hebben. Dus het is heel makkelijk voor ons om onszelf gewoon te verliezen in de flow en we doen gewoon lekker wat we willen. En dan toch om voor die stoïcijnse way of life te kiezen, Nou, dat, daarin is hij een heel mooi voorbeeld van hoe dat goed kan gaan, maar ook hoe dat fout kan gaan. Ja. Hè? Hoe ongelooflijk moeilijk dat dat is.
Ja, want ik denk dat Seneca inderdaad een goed voorbeeld is van dat hij ook soms fouten maakte.
Absoluut.
Dus dat vind ik ook wel interessant dat we dat straks meteen gaan bespreken met Nero. Ja. Want wie is Nero voor de mensen die niet weten wie dat is?
Ja, nou, laten we niet een al te gedetailleerde geschiedenisles maken.
Basics.
Maar laten we even de stage even beschrijven. Mm-hmm. Ook, dan weten we ook gelijk waar Seneca in zit. Kijk, we hebben op een gegeven moment natuurlijk Julius Caesar. Hè? Dan zitten we een paar jaar voor de geboorte van Christus. En die, om het maar even grof te zeggen, die wil dictator worden. Zo zou je het kunnen zeggen. En de Romeinse Republiek is dus in gevaar. Dus op dat moment is er een burgeroorlog tussen de legers van Caesar. Je hebt de legers van Pompeius. Je hebt ook nog derde van de triumvirat, ben ik even kwijt. Tegen de legers van de Republiek. En die worden door Cato geleid. En Cato is ook een van de helden van Seneca. En dat is ook alweer een belangrijk detail wat later misschien voorbij komt. Mm-hmm. Maar goed, je krijgt daar die strijd. Uiteindelijk Julius Caesar, die wordt natuurlijk vermoord door Brutus. En dan wordt Augustus, die wordt de eerste keizer. En dan is de Republiek eigenlijk afgeschaft, min of meer. Hè? Hij wordt de eerste keizer. En dan via allerlei intriges wordt Tiberius wordt de volgende keizer. En dan via allerlei intriges wordt Caligula wordt volgende keizer.
Een schatje.
En inderdaad, Augustus. Er zijn de meesten nog wel van, nou, dat is wel een toffe vent. Mm-hmm. Tiberius gaat al verkeerd. Caligula gaat nog slechter. Dan komt Claudius. Die gaat ook over het algemeen niet goed. En daarna krijg je Nero.
Ja.
En allemaal zijn ze met elkaar verbonden, want ze komen uit dezelfde familie. Niet per se allemaal bloedverwant, want heel vaak werd je geadopteerd binnen families. Mm-hmm. Maar het grappige is, Seneca heeft dus al die keizers meegemaakt. Die zit in dat broeinest van die eerste keizers, waar ook dus nog heel veel republikeins gezinde senatoren en andere belangrijke Romeinen zijn, die gewoon terug willen naar die republiek. Die dat keizerrijk willen gaan schaffen. Of minimaal terug naar Augustus, zodat het weer een goede keizer wordt.
Mm-hmm. Ja.
Maar Nero is voor de meeste Romeinen en ook voor Seneca de nieuwe hoop. Hè? Episode voor de nieuwe hoop. Mm-hmm. Want al die keizers daarvoor die waren gewoon slecht. En Nero die zou het echt beter gaan doen. En dat blijkt dus op een gegeven moment iets, niet zo te zijn.
Heel herkenbaar.
Het leek er echt heel goed op de eerste 5 jaar.
Zeker.
Maar daar komen we zo meteen op terug.
Ja.
Dus zullen we eerst gewoon beginnen bij de vader en moeder van Seneca. Wie zijn dat? Zijn broertjes en zusjes, et cetera?
Nou, daar heb ik niet alle details helemaal helder.
Seneca de Elder is zijn vader, toch?
Dat is zijn vader, inderdaad. Mm-hmm. En die zat dus best wel hoog in het hele klassensysteem van Rome. Ze woonde in Spanje. En die vader van Seneca, die is ook actief geweest politiek. Heeft ook een aantal boeken geschreven over politieke retorica en dergelijke. En op een gegeven moment, dan Seneca wordt een aantal jaren voor Christus ook geboren. En het idee is dat hij een politieke carrière ook gaat doen in Rome. En uiteindelijk wordt hij daar zo, ik geloof, hij krijgt eerst thuisonderwijs. En dan als hij ergens 16 of 17 is, zo rond die tijd, dan wordt hij dus naar Rome gestuurd. En daar raakt hij in de band van filosofie ook. Dan gaat hij bij een aantal verschillende filosofen zitten. En dan krijgt hij eigenlijk al motten met zijn vader. Want zijn vader wil niet dat hij filosofie gaat studeren.
Waarom?
En dat zie je, nou, omdat dat, het is het licht genuanceerd. Aan de ene kant keken Romeinen een beetje neer op filosofie. Want dat vonden ze een soort van Griekse decadentie. Want dat deden Grieken. Mm-hmm. Die gaan alleen maar zitten miepen. Maar Romeinen zijn daadkrachtig. Hè, vechten, oreren, daadkracht en dergelijke. En filosofie is juist iets dat afremt. Mm-hmm. En dat is iets waarvan die Grieken juist zeiden. En Socrates ook. Van filosofie is het vermogen om jou even te remmen in waar je mee bezig bent en te doen reflecteren. En heel veel Romeinen zeiden juist, ja, dat is dus precies wat je niet nodig hebt. Want als je op het slagveld staat, dan moet je niet opeens gaan twijfelen van, is het wel de juiste koers, want dan ben je dood.
Ja.
Dus dat moet je niet hebben. En toch, Seneca, die wordt mede door zijn tante ook gestimuleerd daarin, om daar wel verder in te gaan. En op een gegeven moment, dat is een strijd die, dat is ook trouwens interessant, bij Marcus Aurelius precies hetzelfde. Hè? Dat, die was ook natuurlijk helemaal van het stoïcisme. Maar die kreeg ook voortdurend te horen van zijn omgeving, stoppen ermee. Dat is niet iets voor een Romeinse keizer. Je moet daadkrachtig zijn, doortastend. Ga niet zitten nadenken over de zin van het leven. Het gaat je niet verder helpen. Nou, dus dat is waar Seneca ook mee te maken had. Maar Seneca die wilde het dus eigenlijk gaan combineren. Dat is wel interessant. En daarin heeft hij Cicero bijvoorbeeld als model, die dat eerder ook deed. Van je kan gewoon staatsman zijn en je kunt filosoferen. In zijn brieven en in zijn dialogen is hij vaak ook een kritisch op de Griekse stijl van filosoferen. Het moet niet te veel gezwatel worden. Mm-hmm. Niet te veel metafysica en dat soort zaken. Het moet wel praktisch blijven voor je leven. Maar je kan het combineren en je wordt er een beter mens door, uiteindelijk. Dus dat is de ontwikkeling waar hij dan op dat moment in zit. Mm-hmm. Zijn broer, die dan zit het alweer wat later, die wordt weer geadopteerd binnen een andere familie. En die wordt een van de belangrijke figuren in, ik geloof, ergens in Griekenland, dat hij daar een provincie uiteindelijk onder zich krijgt. En nou, ook alweer interessant daarin dat zijn broer is degene die in de Bijbel ook wordt genoemd.
Oh,
omdat omdat Paulus voor hem wordt gebracht. Als Paulus door de Joden. Een van de apostelen, inderdaad. Ja. Jezus had 12 apostelen. En dat ging op een gegeven moment. Die begon hun eigen club, zeg maar. Mm-hmm. En Paulus die kwam later. Dat was een iemand die niet Joods was, maar daarbuiten stond. En eigenlijk christendom universeel wilde gaan maken. Waardoor dat hij heel vaak in clashes terecht kwam met de Joden in die tijd. En Paulus werd dus heel vaak aangeklaagd bij de Romeinse autoriteiten. En op een gegeven moment wordt hij dus ook voor de broer van Seneca, Novatus, wordt hij, of Gallio heet hij in de Bijbel. Daar wordt hij dus naartoe gebracht om recht over te spreken, als het ware. Dus die komt daar ook nog een keer in langs.
Dus het is ook gewoon een belangrijke figuur in de historie.
Was een belangrijke figuur ook in die tijd.
Maar echt super interessant. Dat
wist ik niet eens.
Maar het ligt natuurlijk heel gelijk, want Jezus is, daar kwamen wij dus gisteren achter, is dus niet geboren in het jaar 0, maar ook in 4 voor Christus of zo.
4 na Christus.
Ja, ergens, Christus. Dus ergens rond die tijd.
Hetzelfde jaar als Seneca.
Zeggen ze.
Dat is
Seneca, dat wordt nu vaak gezegd 4 voor Christus, maar er zijn ook nog verschillende. Het had ook nog een paar jaar eerder of een paar jaar later kunnen zijn. Dat is natuurlijk altijd tricky in die tijd.
Maakt waarschijnlijk ook niet heel veel uit voor het verhaal.
Nou ja, het zijn wel allemaal tijdgenoten. Ja, dat is ook wel interessant als we een klein stapje doormaken naar Nero bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nero moet op een gegeven moment zelfmoord plegen ook. Ja. En dat lukt hem niet. En dan wordt hij door een van zijn vazallen. Dat is Epaphroditus, die doodt hem. Maar Epaphroditus was de voormalige meester van Epictetus. Wow. Dat was degene die Epictetus heeft.
Alles ligt,
alles is met elkaar verbonden.
Echt super.
Echt, als je zo het plaatje gaat bekijken. Maar dan zie je ook gewoon hoe iedereen met elkaar verbonden was ook in die tijd.
Om heel even terug te gaan naar die familie van Seneca. Zeg maar. Hij was, als ik het goed heb, de rijkste Stoïcijnse filosoof ooit.
Zeker.
Was zijn vader rijk? Want hij had kwam hij uit een welvarende familie of komt het allemaal uit de cadeaus van Nero? En dat die,
Ik denk het grootste gedeelte daarvan wel. Hè. Dus je hebt ontzettend veel klassen binnen die klassen en standen binnen die Romeinse maatschappij. En je zou kunnen zeggen dat de familie van Seneca, zijn vader in ieder geval, die zit zeg maar in de, als we het zouden moeten vergelijken met vandaag de dag, de bovenmiddenklasse.
Ja,
ongeveer. Of de onder hogere klasse. Maar ergens daarin dat.
Hij heeft het goed voor elkaar.
Ja.
Hij heeft gewoon goed voor elkaar. Kan zijn kinderen goede onderwijs bieden en dergelijke. En inderdaad ook vanzelfsprekend dat zij, zowel zijn broer Gallio als Seneca zelf, ook gewoon politiek actief gaan worden. Dat ze een politieke carrière gaan ontwikkelen.
Ja, want ik weet niet of jij het hier ook nog over wil gaan hebben, Sherif. Maar ik vind het dus heel interessant dat Seneca een van de enige, of misschien wel de enige Stoïcijnse filosoof was die ook beroemdheid nastreef. Dat hij dat heel belangrijk vond in zijn leven.
Ik weet niet of dat zo is.
Dat heb ik, misschien niet de goede bron, maar van Ryan Holiday. uit een biografie van Seneca gehoord dat heel veel Stoïcijnse filosofen dus eigenlijk heel erg uitleggen dat het nutteloos is, dat je niks hebt aan beroemdheid. Over 1000 jaar kent niemand je meer. Niemand die jou heeft gekend, kende je. Maar dat hij dat dus wel naast heeft. Maar als jij nu al.
Nou, kijk, het hangt vanaf. Hè. Het heeft een bepaalde plek in de Stoïcijnse filosofie. Hè. We kunnen even een uitstapje daar naartoe maken.
Mm-hmm. Ja.
Kijk, want het idee is bij de Stoïcijnen van het is niet erg om beroemd te zijn. Het is niet erg om rijk te zijn. Het is niet erg om gezond te zijn. Sterker nog, van nature streven we daarna. Mm-hmm. Ja, dus dat is op zich niet erg. Het wordt erg op het moment dat jij daar dus je geluk op af gaat stemmen.
Ja.
Als je zegt van ja, ik kan alleen gelukkig worden als ik status heb. Ja, dan is het een niet meer zo'n stoïcijnse houding.
Ja, ja.
En ik weet dat Seneca in zijn dialoog over geluk. Daar schrijft hij ook van ja. Schrijft hij ook over de kritiek die hij krijgt dat hij rijk is. Hè? Zo van mijn tegenstanders zeggen van ja, je bent rijk. Pff, lekkere stoïcijn ben jij dan. Maar, zeg maar het is wel in de theorie van onze filosofie zo. Van ja, ik ben liever rijk dan arm. Dat is logisch.
Ja.
Als ik mag kiezen, liever dat dan dat andere. Maar ook als ik arm ben, kan ik gelukkig zijn.
Ja.
Dus er is ook niks mis mee te streven naar een bepaalde reputatie of naar een bepaalde status. Dat kan zelfs heel erg nuttig zijn. Als je zegt van nou, daardoor kan ik bijvoorbeeld invloed uitoefenen op Nero, ik noem maar wat, hè, om hem bij te sturen. Ja, dan is dat geen enkel probleem.
Dan is het voor de greater good, soort van.
Is het voor de greater good, maar ook gewoon omdat het gewoon prettig is om te hebben.
Ja.
Hè? Alleen wat prettig aanvoelt om te hebben, of wat pijnlijk aanvoelt om niet te hebben, dat moet bijgestuurd worden of geleid worden door de deugd. Dus op het moment dat jij een deugdzaam persoon bent en je hebt de reputatie, no worries.
Precies.
Ja, alleen wat je zag bij Seneca, want er werd ook gezegd dat je dus geen bloedgeld mocht hebben. Alleen wat we dus bij Seneca zagen was dat hij wel veel bloedgeld had van Nero.
Mm.
Alleen dan is het weer van als Nero geen Seneca had, wat had Nero dan wel gedaan? Dus,
dat is wel lastige.
Dat is inderdaad een lastige en dat is ook moeilijk. Want er zijn heel veel moderne stoïcijnen die Seneca geen echte stoïcijn vinden. Omdat ze ook zeggen van eigenlijk gebruiken ze diezelfde kritiek. Van, hij was rijk, hij werkte samen met Nero, et cetera, et cetera. Alleen daarmee doen ze wel hun eigen stoïcijnse principes voor mij vaak tekort. Hoor. Omdat het vanuit de stoïcijnse ethiek gaat om van oké, met welke intentie ga jij iets tegemoet en handel je. En de handeling kan slecht aflopen. Maar dat komt ook omdat de uitkomst, dat zou Ryan Holiday waarschijnlijk ook zeggen, die ligt buiten onze controle. Dus het enige wat binnen onze controle is onze intentie. Dus als Seneca ervoor kiest om in dat ongelofelijke wespennest van van het Romeinse keizerrijk, om daar proberen daar bij te sturen naar het goede. En hij heeft daarin af en toe ook natuurlijk gewoon typisch slechte menselijke trekjes die Marcus Aurelius ook had en Epictetus ook en al die anderen ook allemaal. Wordt het echt voor mij best wel moeilijk om zo iemand aan de maat te gaan nemen. Hè? Vanuit onze redelijk comfortabele podcastruimte gaan zeggen van ja, kijk, had je niet moeten doen, gast.
Ja.
Echt zo, ja.
En zo, je gaat maar even doen, hè. Dat je gewoon zegt van oké, ik ga daar naartoe. Je weet gewoon, dat is gewoon een kruidvat van één grote potentiële burgeroorlog. Kan elk moment kan daar de pleuris uitbreken.
Ja.
En dan kies jij ervoor, terwijl Seneca ook gewoon prima verder had kunnen gaan met zijn carrière. Kies jij er gewoon voor om daartussen te gaan zitten kijken wat je daar kan doen.
Want ik zat ook te denken van, ja, misschien is het een beetje dan devil's advocate. Maar je hebt dan Cato bijvoorbeeld, die had zelfmoord gepleegd omdat hij dus niet in samenwerking wou met Julius Caesar uiteindelijk. Want Julius Caesar had, als ik het goed begrijp, wel geofferd voor peace.
Ja.
Maar dan denk ik ook weer dat had Seneca eigenlijk ook kunnen doen dan liever zelfmoord plegen in plaats van al die jaren met de Nero te werken.
Ja, nou dat is inderdaad wel een lastige. Kijk, Seneca gebruikt Cato vaak ook als voorbeeld. Het is ook wel goed om even op te merken van dat in Seneca's lezing Cato niet zelfmoord pleegt omdat hij niet met Julius Caesar wil samenwerken, maar omdat hij zijn moraliteit, zijn morele integriteit wil vasthouden. Dus hij behoedt zichzelf voor eventuele slechte keuzes die hij zou kunnen maken op het moment dat hij een deal sluit met Julius Caesar. Het zou voor Seneca in die zin ook wellicht een optie kunnen zijn geweest. Het is alleen wel zo, en ik denk dat hij daar wel een punt heeft, dat hij ook een aantal keer mensen erop wijst van ja, je moet er ook niet te strikt in zijn. Je kan een bepaalde fatale zuiverheid op een gegeven moment zeggen van oké, ik kan niks goed doen, dus ik maak er een eind aan. Maar in welke positie je ook zit, en dat is alweer een typisch stoïcijnse uitgangspunt, in welke positie je ook zit, overal zijn mogelijkheden om het goede te doen.
Juist.
Nou, dus hij gaat ook wel van oké, ben je een keizer, doe je daar het goed op. Ben je geen keizer, ben je senator, kijk je wat daar je mogelijkheden zijn. Ja. Ben je geen senator, maar ben je gewoon een koopman, kijk je wat. En zo gaat het af totdat je iemand bent wiens armen en benen geamputeerd zijn en je zit alleen maar thuis voor het raam naar buiten te kijken. Ook dan heb je nog mogelijkheden.
Ja,
en als iemand vraagt van ja, wat zijn mogelijkheden? Nou, je kan gewoon een goede vriend zijn voor iemand. Dat is ook wel een vette mogelijkheid die je gewoon kan doen. Hè?
Zeker weten.
Ja. Dus zeker ook op een gegeven moment als Seneca zich terugtrekt uit dat hof, want hij probeert zichzelf een paar keer eruit te kopen en Nero wil hem niet laten gaan. En dan zeggen mensen ook van, ja, hij had gewoon weg kunnen lopen. Maar ja, weet wel, realiteit is echt fucking ingewikkeld. Hè? Ja,
je kan niet zomaar ergens weglopen. Wij weten wat Nero heeft gedaan. Toen hij had destijds misschien de intentie om inderdaad dus het goede te doen door Nero heen. En dat is iets lastigs. Ja. Want hij was de kwantor van Nero, toch? Spreek je dat zo uit?
Nee, dat is een andere. Dat is een baan voordat hij Nero had.
Ja, precies. Hij was eerst Questor.
Oh, Questor.
Ja. En dat is dan zeg maar onderaan de ladder van, van je politieke carrière. Mm-hmm. Dan ben je voornamelijk is dat een administratieve functie waarin je gewoon mensen helpt bij de boekhouding, als het ware, ja, de publieke boekhouding. Maar op een gegeven moment dan komt hij al wat verder. Hij heeft natuurlijk ook nog een periode van ballingschap. Maar dan daarna wordt hij ook nog...
Wat houdt ballingschap precies in?
Op een gegeven moment... misschien op zich zitten we wel aardig zo in de ontwikkeling van zijn leven. Dus misschien kunnen we daar wel naartoe. Hè?
Ik had alleen één vraagje nog. Want ik weet niet zeker of dit klopt, mijn bronnen. Maar hij had zelfmoordneigingen toen hij jong was. Klopt dat?
Ja,
weten we dat niet zeker.
Hij schrijft daar zelf over dat hij... Omdat hij had waarschijnlijk een soort van chronische bronchitis. Of een hele zware astma aandoening. Waardoor dat hij een paar keer bijna stierf. Mm-hmm. En hij schrijft dus over zichzelf dat hij op een gegeven moment dacht van... this is not worth it, hè? Ik maak mezelf gewoon van kant. Mm-hmm. Maar dat hij is blijven leven omdat hij anders zijn vader daarmee verdriet zou doen. Mm. Maar we weten dat zijn hele leven door dat hij die aandoening had. En dat dat voor hem af en toe verleidelijk was om daardoor zelfmoord te plegen. Maar telkens deed hij dat toch niet. Omdat hij dus andere mogelijkheden zag, zou je kunnen zeggen. Dus, maar op een gegeven moment is hij, toen hij in Rome was, was hij zo ziek dat hij met zijn tante naar Egypte is gegaan. Daar was zijn oom gouverneur. Dus in die omgeving kon hij goed weer helen. Daar is hij ook best wel lang gebleven. En op een gegeven moment gaat hij dan weer terug naar Rome. Dan zal hij tussen de 30 en de 40 ergens zijn. En daar wordt hij dan questor, inderdaad.
Ja, 24 wordt hij questor, als het goed is.
Oh, dat is nog eerder dus.
Ik weet ook niet of het met die jaren altijd...
Het is een beetje lastig. Ja, een beetje ik kijk af en toe ook hier naartoe. Ik heb even een tijdlijntje uit een van de boeken als geheugensteuntje ook bij. Maar heel vaak is het lastig om vast te stellen. Omdat zelf telden ze niet in jaren. Maar verwezen ze van dat was toen die en die consul was. Mm. Ja, dat is echt wel een beetje pittig. Een beetje fluïde tijdlijn krijg je dan.
Want zijn tijd in Egypte, weten we wat hij daar heeft gedaan? Heeft hij daar ook geschreven?
Dat weten we niet echt. Ongetwijfeld heeft hij geschreven. Hij zal in ieder geval gecorrespondeerd hebben. Mm-hmm. Maar wat zijn output daar precies is geweest,
dat hebben we geen
weet
idee.
Ik niet zeker. Er zijn wel wat ja, eigenlijk, ik denk voornamelijk het dagelijks leven van een up-and-coming jonge Romeinse man. Die daar gewoon voornamelijk bezig is met lokale politiek en met theater en netwerken, zoals ze dat nu zouden noemen. Dat soort.
Want Egypte was toen heel erg anders dan vergeleken met nu.
In welke zin bedoel je?
Als in, er waren daar veel meer mogelijkheden ook. Want Romeinse Rijk was toen in Egypte.
Ja, precies. Het was in principe gewoon een provincie, de facto van Rome. Dus dat was ook de Romeinse wetten en dergelijke structuren. Zeker. Dus je kon daar gewoon aan de slag. Ja.
Precies. Dus toen kwam hij terug van Egypte naar Rome. Toen was hij, hoe spreek je dat?
Questor.
Dat heeft hij toen gedaan. Toen uiteindelijk probleempjes met Claudius.
Ja, daarvoor nog probleempjes met Caligula.
Caligula ook. Wat waren daar de problemen mee?
Caligula had pretenties om de grootste orator van Rome te zijn. Mm-hmm. Dus het verhaal gaat dat hij jaloers was op Seneca. Dat Seneca zo goed kon, zo'n goede retoricus was. Mm-hmm. En dat hij hem wilde om laten brengen. En dat uiteindelijk hij werd overtuigd door een aantal mensen in zijn omgeving van ja, die gast is toch al bijna dood, hè? Die loopt met die bronchitis en zo.
Oh,
laat gewoon gaan. Mm-hmm. Je raakt vanzelf van hem af. Nou, dus Seneca bleef leven.
Ironisch.
Dat heeft hem zijn hele leven dus...
Zijn hele leven heeft hij dat... Ja, dat is echt chronische aandoening.
Maar hij heeft wel dus zijn leven gered.
Heeft zijn leven gered, ja. Ja, precies. ja, op dat punt wel, ja. En Caligula wordt natuurlijk op een gegeven moment vermoord door de Praetoriaanse garde. Dan komt Claudius, zijn oom, die komt op de troon. En die gaat vervolgens samen met zijn verschillende vrouwen, hij heeft er 4 gehad, geloof ik, alleen maar politieke zuiveringen uitvoeren in Rome. Dus dat is ook weer echt gewoon die slangenkuil waar Seneca zich in bevindt. Dus je weet altijd, wat je ook doet, maakt niet uit. Het kan altijd aanleiding zijn voor iemand ergens aan te zeggen van, die gast gaan we nu pakken. Je bent gewoon weg.
Ze hoeven er geen goede reden te hebben.
Dus dat, iedereen zit daar wel voortdurend in een bepaalde stressmodus. Mm-hmm. Van oké, dit is tricky. Dit is wel gevaarlijk.
Maar het is wel grappig, want toen Caligula vermoord was, was er eigenlijk wel weer een mogelijkheid om terug te gaan naar de Republiek.
Zeker.
Maar omdat mensen zo erg, ja, het was gewoon toegankelijk voor hun nu. Het was makkelijker nu voor hun om gewoon de keizer te houden. Hebben ze dat ook gewoon gedaan?
Het zit nog wat gecompliceerder, want dat geeft ook weer aan hoe ongelooflijk idioot ingewikkeld het daar allemaal in elkaar zat. Mm-hmm. Die Praetoriaanse garde, eigenlijk gewoon de elite troepen van Rome, die hebben gewoon Claudius keizer gemaakt.
Achter de gordijnen.
En daarvoor was het de Senaat die dan nog dat moest instemmen. Maar eigenlijk, op een gegeven moment al niet eens meer achter de gordijnen. Want iedereen wist gewoon wie gewoon hier de touwtjes in handen had.
Ja, maar het grappige verhaal, ze zeggen dus dat hij toch achter een gordijn verstopt was of zo.
Ja, precies.
Maar of dat waar is of niet, dat weten dus ook niet.
Zie je ook in die tv-serie I, Claudius. Ik weet niet of dat jullie die ooit hebben gezien. Ook echt een tip. Het staat op YouTube. I, Claudius. Okay. Het is uit de jaren 70 weer, maar is echt zo goed. Maar dus, daar zit hij inderdaad achter een gordijn en dan trekken ze hem tevoorschijn. En dan denken ze van, nou, dit is zo'n sukkel. Die kunnen we mooi gebruiken als een marionet.
Mm-hmm.
En dan, ja, in die serie I, Claudius wordt hij een beetje gepresenteerd dat hij het eigenlijk best wel goed doet. Maar in de geschiedschrijving, wat ook heel erg, het is geen geschiedenis zoals wij dat vandaag dachten. Maar dat is allemaal propaganda verduurd van verschillende families die elkaar zwart proberen te maken.
Mm-hmm.
In die geschiedschrijving zou Claudius echt sukkel ook zijn geweest. En Seneca heeft daar ook een tekst over geschreven. Hè, de pomponificatie van Claudius. Na het sterven van Claudius, waarin Claudius zeg maar in de hemel terechtkomt. En daar voortdurend door iedereen mishandeld wordt. En voortdurend scheten laat en zo. En iedereen laat zien. Het is niet zeker wat Seneca het heeft geschreven, maar de kans is groot. Echt gewoon puur zo van, ik ga nu gewoon echt een poep en pies verhaal schrijven over die gast. Want hij had echt beef, hè, met Claudius.
Ja.
Claudius heeft hem uiteindelijk Rome uitgegooid.
Mm-hmm. En dat is de volgende tijdfase, toch?
Precies.
Ik ben heel veel de term ballingschap kwijt, maar betekent dat je bent verbannen?
Ja. Hij werd dus verbannen naar Corsica.
Mm.
Ja.
En dat was in die tijd gewoon een kale rots.
Was niks gewoon.
Was niks. En zeker voor een Romein die gewoon, heel veel Romeinen die werden verbannen, die zeg maar in het hart van die politieke wereld zaten, die pleegden gewoon zelfmoord.
Ja, want waarom?
Dat had gewoon geen zin.
Waarom vermoorden ze hem niet? Waarom dan die keuze om te verbannen, denk je?
Ja.
Hij was toch al beroemd toen?
Hij was zeker al beroemd. En dat heeft ook gewoon voor mij weer te maken met al die verschillende machtsstrijden. Dus ook zelfs de keizer, dat zul je bij Nero ook zien. Die heeft echt al met een aantal facties rekening te houden daar.
Ja.
Die kan niet zomaar alles gaan doen.
Dat breekt de pleuris uit.
Ja. Het kan gewoon gevolgen hebben. Dus en kijk, en Claudius, dat is misschien een beetje ook het vervelende voor Seneca, dat het echt een insult was. Claudius die had een vrouw, Messalina. Ik geloof dat zijn derde vrouw was.
Mm-hmm.
En die haalde echt de meest gore shit uit. Altijd in Rome. Dus op een gegeven moment is ook zo'n anekdote van haar, dat zij dus de meest succesvolle prostituee van Rome uitdaagt voor een, mag je vieze woorden
gaan? Ja, prima.
Zij nodigt haar dus uit voor een neukduel.
Wie het meeste?
Wie kan de meeste man op één nacht?
Dus,
maar terwijl ze getrouwd was met Claudius. Dat gebeurde allemaal. En wist hij dat nou of niet? Ja, maar op een gegeven moment trouwt ze ook gewoon met een ander. Terwijl ze getrouwd is met hem.
In publiek.
Aan publiek.
Honderden mensen bij het bruiloft.
Dus op een gegeven moment dan komen die. Maar goed, zij is dus degene die ervoor zorgt dat Claudius Seneca verbandt.
Okay.
Want zij gooit allemaal geruchten erin dat hij met de zus van Claudius naar bed zou zijn geweest.
De vrouwen hadden misschien niet echt politiek veel zeggenschap, maar je ziet toch dat ze altijd via via ze hebben echt super veel invloed gehad.
Ja, absoluut, absoluut. Nee, dus kijk, Messalina die komt uiteindelijk ook alweer aan haar einde. En dan trouwt Caligula, of dan trouwt Claudius met de moeder van Nero. En dan gaan we die kant op. Ja. Maar goed, in die tijd is Seneca is 8 jaar lang zit hij op Corsica, op die rots.
Ja, en daar heeft hij ook heel veel geschreven, toch?
Daar heeft hij aardig wat geschreven. We weten niet wat. Toch? Ja, heeft nou in ieder geval brieven aan zijn moeder. Hè? Een troostschrift aan zijn moeder. De kans is ook groot dat hij een aantal van zijn tragedies daar heeft geschreven. De datering daarvan, die is nog een beetje problematisch. We weten niet helemaal precies. Maar ook, en dat is ook een van zijn smetten, zeg maar, of zijn blazoen. Hij schrijft dan een brief naar Polybius. Dat is dan een raadgever van, of een consul misschien, ik weet niet meer zeker. Mm-hmm. Van de keizer. Waarin die echt Claudius alleen maar de hemel in prijst. En, hij probeert echt. Laat het zo zeggen, hij schrijft enerzijds een brief aan zijn moeder. Zo van: joh. Ik ben een stoïcijn, maakt niet uit, zit ik op een kale rots, ik kan nog steeds gelukkig zijn. Rouw niet om mij, je hoeft niet verdrietig te zijn, relax. Uh-huh. En terwijl hij dat aan het schrijven is, schrijft hij dus naar die Polybius een brief van: joh, je moet me echt fucking snel terug naar Rome halen, want ik hou het hier niet uit. Dus ik doe alles wat de Claudius wil en weet je. Dus, en later schaamde hij zich natuurlijk dood. Van, hij heeft ook geprobeerd om die brief aan Polybius, om die te laten verdwijnen. Ja. Niet een andere. Maar die staat gewoon hierin, in de dialogen.
Dus dat is echt super interessant.
Dus het is ook heel leuk om gewoon te lezen. Je denkt van, oké, gast. Maar goed.
Toch die emoties. Ja.
Je bent ook, je blijft gewoon een mens, weet je wel.
Ja, super, Maar dus, want in het begin zei je al van dat Seneca zo interessant is, omdat het dus een beetje te vergelijken is, misschien herkenbaar is voor wij, mensen die veel opties hebben.
Ja.
En als ik het goed heb, is er ook een bekend verhaal dat hij dus eens in de zoveel tijd gewoon op een bankje buiten op de grond ging slapen, toch?
Ja, nou, dat is iets wat niet alleen stoïcijnen deden, hè? Dat was, maar dat was ook iets wat veel rijke mensen in Rome zelf deden.
Okay.
Maar dan werd het ook vaak weer een statussymbool. En dan hadden die rijken, die hadden dan een soort van, dat noemden ze dan, de precieze term weet ik niet meer, maar was dan de armoedekamer. Dan hadden ze één kamertje in hun mega grote villa. Uh-huh. Waar dan inderdaad een zak op de grond lag.
Oh, wow.
En dan gingen ze dan zogenaamd dan eens in de maand of zo, gingen ze daar een paar dagen op de grond slapen en aten alleen maar pap of oud brood. Uh-huh. En liet ze zien zo van, kijk maar even. Van,
precies, dat is super interessant.
Ja, en dat werd dus een statusding. En heel veel deden dat ook eigenlijk niet. Maar dan wel, als ze gasten hadden, zo van, oh ja, en dit is mijn armoedekamer. Ja. Zo, die gast is hardcore. Ligt niet eens een zak op de grond, weet je wel. Ja.
Dus dan kan je ermee opscheppen en zo.
Yeah. Die gingen flexen daarmee. En, maar voor die stoïcijnen was dat, Marcus Aurelius heet ook, maar Seneca ook, was dat inderdaad meer voor een echte oprecht oefening om gewoon jezelf te wennen aan hardship.
Ja.
En comfortabel te worden met oncomfortabel.
Maar deed hij dit denk je ook al voordat hij naar Corsica werd gestuurd? Of, want hij werd later pas echt rijk, toch?
Ja. Nee, maar het zou best kunnen, want hij schrijft wel over zijn periode voor Corsica, dat hij dus bij een aantal filosofen in de leer is. En ook een bekende stoïcijn in die tijd. Mm-hmm. En hij beschrijft een aantal van de dialogen die ze hebben, waarin die stoïcijns filosoof ook voortdurend zegt van, oké, dit is de theorie, mannen. Hè, heel belangrijk. Maar je moet het ook echt gaan doen. Dus je moet ook echt af en toe jezelf terugtrekken. Je moet ook actief jezelf leren omgaan met tegenslag, met mensen die jou een loser vinden. Ja. Dus je moet het echt ook gaan opzoeken.
Maar misschien zou dat hem wel geholpen kunnen hebben dan in zijn tijd.
Het zou kunnen.
Maar
zou
je ziet in die brieven ook al natuurlijk dat hij een mens blijft. Ja.
Kijk, hij wil gewoon in Rome zijn. Hè? Ja. Dat is gewoon waar het leven zich afspeelt. Als je gewoon verbannen bent, heel veel Romeinen, die wat ik al zei, die pleegden zelfmoord. Maar sommigen, als je dat moeilijk vond om dat te doen, die verkozen ook liever de dood boven de verbanning.
Oh, je had de keuze ook echt.
Soms dan kon je dat doen. Hè? Dan werd dat gewoon een soort van genadedood.
Ja.
Als jij geëxecuteerd werd als het ware, dan was dat net zo'n beetje als dat ook in de maffia werkte. En ook bij andere eerculturen. Van, door jezelf op te offeren, kun je je familie veiligstellen.
Ja, precies.
En je landerijen en dat soort zaken.
Want hoe zag het eruit in Corsica? Woonde die daar met een stuk of 100 man? Of was die?
Dit is, oké, dit is wel een beetje een mindfuck waar we nu naartoe gaan.
Okay.
Maar, ik ben heel benieuwd.
Kijk, Corsica is in principe dus gewoon voor Romeinen is de kale rots. Maar het is ook al eeuwenlang in die periode een kolonie van een aantal Feniciërs die in Turkije woonden. En die zijn op een gegeven moment zich ook uit gaan spreiden. En die hebben onder andere in Corsica een kolonie gevestigd. En er is iets raars mee met die kolonie. In de zin dat die Feniciërs die daar vandaan kwamen, die hadden een bepaalde mystieke rituelen die ze meenamen. En heel veel vroege filosofen die zijn daardoor beïnvloed, door die mystieke rituelen. Hmm. En er schijnt ook psychedelica schijnt daar ook een belangrijke rol in te hebben gespeeld.
Van maar ook aan dus, de DMT. Ja.
Het kan zijn, en ik durf dat best wel. Ik heb dat 2 jaar geleden heb ik een aantal lezingen erover gegeven. Het kan best zijn dat Seneca ook aan die rituelen heeft meegedaan.
Dus Seneca zat wellicht aan de psychedelica.
Ja, we weten in ieder geval dat Marcus Aurelius dat heeft gedaan.
Maar dat weten we voor een feit.
Dat, als je kijkt naar de mysteriecultus van Eleusis, hè, zo ongeveer 20 kilometer van Athene vandaan, dat heeft 2000 jaar daar gestaan. Hè, dat is langer dan het christendom heeft dat in principe bestaan. Mm-hmm. En Marcus Aurelius werd de beschermheer daarvan. Dus we zien ook een hele groot standbeeld van Marcus Aurelius voor de ingang van Eleusis.
Bestaat dat nog?
Dat bestaat nog, dat kan je nog steeds gaan bekijken. Alleen Eleusis zelf, er zijn alleen nog restanten. Daaromheen staan allemaal olieraffinaderijen en fabrieken en zo. Oh, maar de plek zelf is er nog steeds.
Wow.
En daar gebeurde dat dus ook. Hè. En iedereen die vroeger iemand was in de klassieke oudheid, die ging 1 keer in zijn leven, of haar leven, mannen en vrouwen mochten daar naartoe, naar Eleusis, om daar iets te ervaren. En dat was de spirituele ervaring van, of mystieke ervaring, van onsterfelijkheid. En de kans is groot dat ze daar dus psychedelica bij gebruikten. Uh-huh. Dus Plato schrijft erover, Aristoteles, Cicero, Seneca moeten zeker zijn geweest. Uh-huh. Maar een deel van die kolonie op die rots,
Corsica.
Corsica, die komt uit die traditie. Dus er is geen smoking gun, hè?
Nee, oké. Okay, wel heel
het is wel interessant. De kans is groot dat daar iets ook wat gebeurde.
Want het is zo normaal voor toen. Alleen voor nu is dat zo gek eigenlijk.
Ja.
Hij begint nu wel meer te zien.
Joe Rogan psychedelica?
Ja.
Ja, ik had juist... Ik wist niet eens dat toen al bestond. Ja, heel dom. Het is natuurlijk iets natuurlijks, maar...
Ze hadden volgens mij ook al mummies gevonden, dacht ik.
Ja, dat soort verhalen hoor je ook wel eens. Maar ik weet van die Amerikaanse podcast nooit echt wat ik moet geloven.
Oh, ja.
Moet je al oppassen.
We weten in ieder geval dat Eleusis... Daar werd geen wijn gedronken, maar er werd bier gedronken. Mm-hmm. En bier komt nog van vol wijn, hè, in de geschiedenis. Ja. Maar uiteindelijk is niet bier zoals wij het vandaag de dag hebben. Dat is in principe gewoon water met gerst erin. Liet ze fermenteren en dat dronk je dan. Hè. Maar er ging altijd wat in. Dus er waren heel veel receptenboeken uit die tijd. Die zijn er nog steeds, maar die zijn bijna nooit vertaald. Omdat de klassici, die hadden daar geen interesse in. Hè. Die wilden gewoon mooie retorica hebben van Seneca. Mm-hmm. Maar niet een receptenboek. Maar daar staan dus echt heel veel recepten in van bier en later ook van wijn, waar gewoon van alles in zit. Dus we zien bij Alexander de Grote bijvoorbeeld, die heeft op een gegeven moment drinkwedstrijden met een aantal van zijn generaals. Mm-hmm. Dan is het wijn. Maar dat is een wijn die zo krachtig is dat sommigen na 2 glazen dood gingen.
Ja.
Maar dat was wel een soort van prestige ding van wie zich dood drinkt, bam. Dat heeft zijn wortels in prehistorie eigenlijk al, waar je het zelf zag bij bierrituelen. Ze noemden dat ook al graveyard beers. Dan gingen gewoon de warriors van een clan, die gingen 's nachts naar een begraafplaats. En daar dronken ze dus bier, wat gewoon echt zwaar gespiked was met weet ik veel wat. Ja. Psychedelica onder andere ook, schouw dingen die psychedelische werking hebben. En daar dat dronken ze uit schedels en dat dronken ze zichzelf letterlijk dood. Dat was zeg maar een ritueel, maar ook een soort van feat, weet je wel, van daadkracht. Dat jij zo ver kon gaan dat je zelf kon dooddrinken.
Maar het was niet eens uit angst of zo dat ze een oorlog zouden verliezen binnenkort. Nee. Het was echt gewoon puur uit traditie.
Een beetje net zoals bij die vikingen, hè? Zo van je vecht jezelf dood, ga je naar Valhalla. Uh-huh. Nou, zo'n soort proto-geloof had je daar ook van door dat te doen.
De goden en dat in het hiernamaals. Ja.
Precies. Maar dat heeft zich allemaal doorgezet naar ook Eleusis, maar ook op een gegeven moment dus naar uiteindelijk de filosofie. En er zit een dialoog in Seneca waarin hij dus letterlijk ook naar psychedelische wijn verwijst.
Mijn mind is inderdaad gefucked.
Wauw, die moest echt... Ja, dat vind ik echt super
interessant. Oké, okay, dus even terug op Seneca. Dus
ja, we gaan even terug naar de
naar
de dat
real
was de mindfuck.
Ja,
dat was
de sober mind. Ja. Dus ja, Claudius wordt vermoord door Agrippina. Die wordt gespiked via mushroom, zeggen ze.
Ja.
Of het waar is, I don't know. Uiteindelijk vraagt Agrippina Seneca terug om naar Rome te komen om meneer Nerootje te studeren. Dat is een interessante. Want ik vraag me af, tot hoever kon Seneca hem Stoïcijnse filosofie leren? Wat niet echt, toch? Neem ik aan.
Ik denk dat hij voornamelijk bezig was om Nero in ieder geval de principes van het goed gedrag bij te brengen. En gedeeltelijk zal dat vanuit Stoïcisme komen. Maar ook gedeeltelijk gewoon vanuit de Romeinse traditie. Hè? Zo van, ik denk dat hij eerder... als model bepaalde senatoren of generaals uit de Romeinse Republiek voor ogen heeft gehad. Ja. Bij het vormen dan Stoïcijnse filosofie.
Ja, want een Cato, dat is basically de tegenstander van Julio-Claudian dynasty. Dus dat zou hij ook niet mogen doen, neem ik aan, van Agrippina.
Ja, dat is ook wel lastig, hè? Want wederom... Denk, zie je hoe ingewikkeld het is. Want Seneca schrijft wel openlijk zijn waardering uit voor republikeinse helden. Terwijl hij ook gewoon weet, dat ligt gevoelig.
Ja.
Ja, zeker met die dynastie van Julius Claudius. Dus hier gebeurt ook weer iets van, aan wie schrijft hij het precies? Dat is een belangrijke vraag eigenlijk altijd als je de klassieken bestudeert. Dus ook ga je dit thuis lezen. Mm-hmm. Wie is zijn publiek? Dat is altijd de eerste vraag die je moet stellen. Wie is dat nou eigenlijk? Spreekt hij republikeinsgezinde vrienden aan? Of wil hij juist de elite van Rome toespreken? Dan gaat hij andere technieken gebruiken qua stijl, maar ook andere argumenten. En ook als dat sommige commentatoren zeggen van... hey, hij spreekt zichzelf tegen. Nou, hij spreekt zichzelf niet tegen. Hij gebruikt verschillende middelen voor verschillende publieken.
Ja,
maar hetzelfde doel, hij wil hetzelfde bereiken.
Survival instinct, denk ik.
Nou ja, ook van, oké, kijk, als ik jou wil bewegen tot een goed leven... of tot filosofie als manier van leven... zegt Seneca ook van, dan moet je eerst vrienden zijn met elkaar. Kan jou niet als anoniem persoon een mail sturen of zo... van dit en dit moet je doen, want... Mm-hmm. Dat gaat hem niet worden voor je. Ik moet weten, wat tikt bij jou? Hè? Waar kom je vandaan? Wat is jouw belevingswereld? Wat is je achtergrond? Wie zijn je vrienden? En dan kan ik jou op de juiste manier aansporen tot een manier van leven. Omdat ik weet van welke argumenten ik moet gebruiken... en op welke ideeën ik een beroep moet doen.
Juist, en dan gebruik je verschillende middelen voor. Dus daarom klinkt het soms tegenstrijdig.
Misschien. Precies, precies. Ja. Maar de basis blijft in principe altijd hetzelfde. Ja.
Even voor de duidelijkheid. Agrippina is de moeder van Nero, toch?
Ja. Ja.
Okay.
En de vierde vrouw van Claudius.
Oké.
Claudius heeft een zoon uit een eerder huwelijk. Dat is Britannicus. En Agrippina heeft Nero uit een ander huwelijk. Eerder huwelijk, dat is Nero. Dus die twee worden halfbroers.
Maar in hoeverre heeft Agrippina dan zeg maar het te zeggen over Nero? Tot welke leeftijd?
Alles.
Ja? Waarom is dat zo? Is dat
omdat het zijn moeder was.
Maar als hij 20 is bijvoorbeeld...
Ja, maar dat zie je ook uiteindelijk. Het is iets later dan dat hij ook zijn eigen moeder vermoordt.
Ja, precies.
Ja. Nou, en vergis ik niet, hè? Agrippina, die heeft de hele Duitse legioenen van de Praetoriaanse Garde heeft ze onder zich. Hè?
Ja, ze is een hele machtige vrouw.
En er is zo'n bekend standbeeld uit die tijd waarin Nero staat als jonge man, als hij net keizer is geworden. Mm-hmm. En Agrippina staat erachter en legt de lauwerkrans op zijn hoofd. Mm-hmm. Dit is propaganda, hè? Naar de Romeinse bevolking zo van oké. Ik ben in control hier.
Mm-hmm.
Ah.
En dat is echt omstreden. Hè? Want wat we net ook al zeiden... van vrouwen mochten in principe niet op dat level meedoen. Maar natuurlijk kregen ze het voor elkaar... om voortdurend ook hun macht... zij waren ook gewoon leden van machtige families...
Ja.
Wilden ook gewoon macht uitoefenen... maar die moesten dat op een andere manier doen. Zodat het wat sociaal geaccepteerd was.
Precies.
Maar Agrippina die zegt nu gewoon... ik treed gewoon naar voren op dit publieke forum. Hij is keizer, omdat ik dat wil.
Want Agrippina had echt een extreme ambitie. En daarom voel ik ook soms een beetje empathie voor Nero op een rare manier.
Ja.
Je weet gewoon altijd die ouder die altijd profvoetballer had willen worden... en het nu forceert op zijn zoon.
Ja,
die vibe krijg ik een beetje bij hun twee.
Ja. Ja, ze zijn allebei fucked up, hè?
Ja, zeker weten.
Gewoon serieus.
Ja.
Kijk, bijvoorbeeld... in het boekje van Mark Tuitert van Drive... kom ik ook een stukje over Seneca tegen. En schrijft hij ook zo van, ja, die Nero was zo slecht, die wilde zelfs zijn eigen moeder vermoorden. Ja, oké, okay. Als ik dat nu zou lezen, ja, denk je van, oh. Ja. En ik van, maar Agrippina, holy shit. Was die probeerde echt gewoon een incestueuze relatie met Nero te beginnen, zodat ze hem kon manipuleren.
Ja, 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 ze verleidde haar eigen zoon dus.
Is wel, het is wel
heel, ja, zo zwart-wit, als je het zeg maar als Mark Duitert zou opschrijven, dan...
En dit is dus waar Seneca tussen zit. Hè? Dus hij is niet alleen maar bezig om Nero een goed mens te maken. Hij is ook bezig om tegendruk te geven, ook via Nero, aan Agrippina.
Ja.
Die
ja.
heeft die Duitse Pretoriaanse garde. Nou, Nero heeft de andere deel van de Pretoriaanse garde.
En had er nog eentje. Wie was die leider van de Praetorian Guard?
Dat was Burrus.
Burrus, ja.
Die werd samen met Seneca uiteindelijk consul.
Mm-hmm.
Korte tijd waren die dus echt in control, hè? Die, waren, die stonden hoog aan... in principe staat de keizer hoger natuurlijk. Mm-hmm. Maar heeft dan bijna een ceremoniële functie.
Hij was bezig met viool spelen. En dan...
Viool spelen, acteren en zo. Ja.
Okay.
Dus, maar goed, hè, dus zij proberen allebei Rome wel te hervormen op die manier. En Agrippina is gewoon levensgevaarlijk.
Ja.
Die is echt ook weer verder met politieke zuiveringen bezig. Probeert concurrerende families uit te schakelen. En op een gegeven moment laat ze ook aan Nero weten... van, want Nero heeft er geen zin in. Hè? Die zit gewoon al 16-jarig tussen twee ouders, als het ware.
Mm-hmm.
Een vaderfiguur en een moeder. Die gewoon voortdurend tegen me aan duwen zijn van... ja, dit is het beste voor wat jij moet doen. Maar ja, hij is wel 16 jaar met heel veel geld. Heel veel mooie vrouwen om zich heen. En mannen waren hier ook nog op een gegeven moment... dat is ook een heel na verhaal.
Zelfs transgenders. Alles.
Ja, weet je. En dan moet je gaan luisteren naar twee van die gasten... die ook maar gewoon wat aan het doen zijn.
Ja.
Ja.
Dat dus hij wil dat niet. En op een gegeven moment laat Agrippina hem dus ook weten van... ja, weet je, als jij niet doet wat ik zeg... zet ik gewoon Britannicus op de troon. Maakt mij geen reet uit.
Wow.
En, ja. Dus,
die doet wel wat ik zeg.
Ja, zo. Precies, ja. Weet je wel. Mm-hmm. Dus Nero zit dus daar ook weer in.
Verstoord, ja.
Mijn broer. En dan moet hij op een gegeven moment van haar ook nog trouwen met zijn stiefzus. Dus die moet eerst in een andere familie geadopteerd worden... zodat ze dat kunnen regelen.
Ja, dat is ook weer een dingetje natuurlijk. Wat heel veel mensen vergeten.
Ja.
Ja, het is misschien ook een beetje... Ja, wat was daar precies gebeurd?
Dat hij ook zijn stiefzusje met zijn stiefzusje moest trouwen.
Ja. Mm.
Dat... Ja, het is gewoon een recipe voor iemand die gewoon gestoord gaat worden.
Ik wou net zeggen, het is niet... Ja, in hoeverre is het zeg maar wel niet gewoon de schuld van zijn opvoeding... en zo dat hij zo is geworden. Ja.
Volgens mij, in die tijd is iedereen gewoon fucked up. Hoe je ook wordt, je kan het best inderdaad in die provincies erbuiten zitten.
Ja, ja, ja.
Maar als je aan dat hof gaat zitten, dan is je bent voortdurend gewoon... En Seneca beschrijft het ook heel mooi, hè? Heel veel van die brieven van... hoe zo'n leven eruit ziet. Mm-hmm. Gewoon ook als je in die hoogste klasse zit... op het moment dat er wordt omgeroepen dat de keizer wakker wordt... dan moeten al die gasten allemaal direct naar zijn deur rennen... om daar een goeiemorgen te gaan wensen. En dan kun je ook je verzoeken in gaan dienen en zo. Yeah. En nou ja, het is echt...
Het is gewoon een real life Game of Thrones.
Ja, het is echt Game of Thrones.
Elk moment van de dag kan je in je rug gestoken worden.
Zeker.
Door je eigen moeder, door je zus, door je tante. Je bent eigenlijk nooit veilig. Ja. Het is gewoon constante spanning.
Oké, nou, dus we hebben gezien dat Rome echt een slangenkuil is... van allerlei verschillende belangen en dergelijke. En dat wordt nog complexer dus als hij gaat trouwen, Nero... in 53 met zijn stiefzus Octavia. Dus dat is ook een gedwongen huwelijk. Hij heeft er helemaal geen zin in. Heel Rome weet het ook in die tijd dat een liefdeloos huwelijk is. Dus er ontstaat ook een soort van... verering van Octavia, zo van de ongelukkige echtgenoten. En Nero is eigenlijk op dat moment alleen maar bezig... om zoveel mogelijk naar bed te gaan met andere mannen en vrouwen. Wat ook wel weer een schandaal is voor de elite van Rome... omdat die zich juist weer vaak zo beroepen op hun morele zuiverheid. Hè? Trouw aan elkaar binnen de echt. Maar ze weten gewoon dat dat gebeurt. Ze zijn er zelf bij aanwezig. In een van zijn dialogen of zijn brieven, ik weet niet meer welke... ik geloof in een van zijn brieven, beschrijft Seneca dat dan ook. Hè? Zo van, als je door Rome reist... dan moet je op voorbereid zijn wat je er allemaal mee gaat maken. Dat is niet allemaal leuk. En je gaat onder andere ook meemaken. Dan kom je bij de keizer en denk je, wow, ik ben bij de keizer. En voor je het weet ligt hij gewoon op de grond met drie mensen... ligt hij daar te neuken. En dan moet jij een strak gezicht houden, weet je wel. Dus dat is geen metafoor, dat is echt wat er kan gebeuren. dat je daar zegt, oké. Dus hou daar rekening mee. Dat is een beetje wat er allemaal kan gaan gebeuren.
Classy.
En Nero is dan nog steeds geen keizer. Hè? Dus dat is nog ook in de periode dat Agrippina hem bedreigd voortdurend van als je niet doet wat ik zeg, dan maak ik je broer keizer van Rome. Dan ben jij gewoon af. En ze heeft natuurlijk de zwaarden achter zich van de Germaanse garde om dat te kunnen doen. Dus eigenlijk vanaf dat moment al zijn Nero en Agrippina elkaar voortdurend proberen te vermoorden. Mm-hmm. Voortdurend zijn er plots en ze weten het ook van elkaar. En Seneca die zit daar ook weer tussen van oké. Maar mensen, ik wil ook nog een beetje wetten uitvaardigen en zorgen dat het allemaal loopt. Hè? Dus mm-hmm. Die zit ertussenin. Dus dat is ook de periode dat Nero ook begint te denken van hoe kan ik van Britannicus afkomen? Als ik hem uitschakel, dan heeft mijn moeder geen knuppel meer om mij te slaan. Dus dat moet de eerste stap zijn. En in 55, en hier komen we dus op een punt waarin Seneca zeg maar een beetje controversieel wordt voor veel Stoïcijnen. Want in 55 dan wordt Nero keizer. Hij is dan 2 jaar getrouwd met Octavia. En hij gaat een troonrede geven in de Senaat. Maar die troonredes die worden door Seneca geschreven. Net zoals dat Mark Rutte de troonredes van Willem-Alexander schrijft. Weet je? En Nero hoeft hij alleen maar uit te dragen. En een van die troonredes vertelt hij ook allemaal over zichzelf. Dat hij heel veel moois gaat doen voor Rome en dergelijke. En dan gaat Seneca ook nog wat propaganda erin gooien. In de vorm van een redenvoering die heet De Clementia. Over barmhartigheid zou je kunnen zeggen. Waarin die Nero voortdurend prijst van, nou, we hebben slechte keizers gehad. Jij wordt goed. Dit gaat echt te gek worden. Iedereen heeft er zin in. Zoiets zeggen. Dan geeft hij ook allemaal voorbeelden van zijn voorvaderen. Van hoe die barmhartig waren. Want dat is heel belangrijk volgens Seneca. Als je in een leidinggevende positie zit. Dat je barmhartig bent. Vergevingsgezind. Enzovoort. Enzovoort. En hij is met die redenvoering bezig. Die voert hij ook op. En dan op een gegeven moment, dat is in delen dat hij die redenvoering opvoert. En op een gegeven moment is er dus gewoon een diner, de hele keizerlijke familie bij elkaar. En dan valt opeens Britannicus dood neer. Hmm. En Nero, volgens de anekdote dan, Nero eet gewoon rustig door. Met sowieso van, dat lossen we zo meteen wel op. Laten we eerst gewoon even eten. Maar iedereen zit erbij en denkt van, oké, wacht even, hè. Waren dat ook vergiftige paddenstoelen, hè? Net zoals bij Claudius. Wat gebeurde hier nou precies? En vanaf dat moment is er dus de vraag van oké, Seneca die vermoedt, of heeft hij al het vermoeden, dat Britannicus is vergiftigd door Nero. En gaat hij nu die lofrede op Nero afmaken? Deel 1 hebben we gehad, gaat hij nu ook deel 2 doen? Mm-hmm. En daar zijn de meningen nog steeds over verdeeld. Er zijn historici niet helemaal uit van heeft hij dat tweede deel nu gedaan? Want we hebben een incomplete tekst. Op een gegeven moment eindigt dat bij deel 2. En de ene historicus zegt van oké, hij is gestopt met schrijven. Want hij dacht, ja fuck, als ik dit nu ga doen, mm-hmm. dan sta ik echt voor paal. Hè? Mm-hmm. Of een aantal andere historici die zeggen van nou, hij is wel ermee verder gegaan. Hij heeft daarna ook een lofrede op Nero afgestoken. Terwijl iedereen weet dat hij net Britannicus heeft vermoord. Dus hij heeft zich helemaal gedisqualificeerd als stoïcijn. Dus heel veel moderne stoïcijnen die Seneca geen echte stoïcijn vinden, die beroepen zich op die lezing. Van die lofrede is na de dood van Britannicus gebeurd. Maar er zijn ook een aantal klassici die zeggen van nou, in de tekst hebben we best wel bewijzen dat het eigenlijk nog daarvoor gebeurde. En dat Seneca is gestopt met het schrijven van die lofrede.
Dus die lofrede, dat is die tekst, die speech.
Ja.
En dus de vraag is, heeft hij het voor de moord gegeven of na de moord?
Precies.
Okay.
En voorgedragen in de Senaat.
Ja. Historici die zeggen dus dat of Seneca dan wel een goede stoïcijn was of niet. Maar wat ik me dan altijd afvraag is, was het destijds al gewoon een soort van, was er een soort van handleiding van hoe ben je een goede stoïcijn? Of hebben we dat later misschien een beetje ingevuld?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk wel dat heel veel moderne stoïcijnen nu ontzettend projecteren op het verleden. Van oké, zo ben je een goede stoïcijn. En presentism is een belangrijk probleem daarin. Presentism is het idee dat je vanuit de huidige morele standaarden mensen in het verleden gaat veroordelen. Ja. Jullie deden dat niet goed. Jullie hadden het moeten doen zoals wij. Ja, oké, lekker dan.
Ja. Dan kan je iedereen afschrijven.
Zo kan je iedereen afschrijven. Maar dat is wel vaak wat gebeurt ook bij Seneca. Maar er is in Rome in de tijd van Seneca wel al een grote groep stoïcijnen. Dus ook in de Senaat zit een factie, die noemen ze de Stoïcijnse factie. Die waren ook tegen Nero. Die waren meer van de Republiek ook, republieksgezind. En Seneca, die zat dus ook in een lastige positie. Die stond er eigenlijk tegenover als ally van Nero. Terwijl die zelf ook een Stoïcijn was. Dus heel veel moderne stoïcijnen zeggen van, had het moeten doen zoals die stoïcijnse factie. Ja. En een van die stoïcijnen bijvoorbeeld, die de Thrasea heette die, die loopt op een gegeven moment ook weg uit de Senaat als Seneca een verdediging van Nero geeft tijdens een van zijn latere misdaden. En die loopt uit protest weg en dan gaat het verhaal dat de rest ook mee wegliep. En dan zeggen moderne stoïcijnen, ha, zie je, zo doe je dat.
Ja.
Dat is moreel strikt, hè? Om dat op die manier te doen. Terwijl ik denk, dat is ook maar weer de vraag, hè? Want die Thrasea, die zei, weet je wat, ik stop ermee. Ik ben geen senator meer, fuck this. Ik ga naar huis.
Ja, precies. Ja, okay, maar
is dat,
ja,
is dat de goede? Ik kan niet ja of nee zeggen. Ik bedoel, het is weer die ingewikkelde situatie. Maar als je het zo zwart-wit pakt,
ja,
voelt niet helemaal eerlijk. Ook.
Je weet niet de intentie erachter.
Ja, nee, als je wegloopt, dan kan je ook helemaal geen damage control meer doen. Ja.
Precies.
Mm.
Dat is het ding. Dus we zien de acties, we zien de woorden die mensen hebben geschreven. Maar je moet dus eigenlijk kijken, wat waren de intenties? Naar wie waren de woorden gericht?
Precies.
Zo kan je een beter beeld vormen. Eigenlijk.
Want waarom denk je dat Seneca bleef?
Ik denk dat het eerlijke antwoord is dat hij er gewoon niet uitkwam. Hij zat er gewoon te diep in.
Maar in het begin?
Aan het begin bleef hij omdat ik denk dat hij echt nog de hoop had om hier iets te kunnen gaan betekenen. Ja. Dus die tekst, de Clementia, dan heb je het over 55. Dan wordt die keizer Britannicus, die wordt dan vermoord. Hoewel er ook een aantal historici zijn die zeggen van, nou, dat is eigenlijk nog helemaal geen uitgemaakte zaak. Want Britannicus, die had ook een hele heftige vorm van epilepsie. En wat er wordt beschreven, hoe hij zeg maar begint te stuiptrekken. Dat zou enerzijds zou dat heel goed gif kunnen zijn, inderdaad. Maar het zou ook een epileptische aanval kunnen zijn geweest, waar hij gewoon aan is gestorven. En dan is dat een van die ironische wendingen van het lot.
Mm-hmm. Ja.
Dat het dan zo loopt. Hè? Maar goed, we kunnen het niet zeker weten.
Heel gek.
Maar goed, hij stopt dan in ieder geval met die Clementia. En hij begint dan wel een aantal andere boeken te schrijven. En ook voor een publiek, voor een Romeins publiek. Dus hij heeft weer meerdere ijzers in het vuur. Hij wil Nero op de rechte weg houden. Hij wil ook de Romeinse elite, als het ware, proberen te motiveren van, hey, stimuleer hem daarin. Of geef ons in ieder geval een kans om dit de goede kant op te laten gaan. Mm-hmm. En weer in andere publieken werken, is het weer zo van, ja, maar eigenlijk heb ik heel veel sympathie voor die Republikeinen. Als die keizer vandaag weg is, dan vind ik het ook gewoon prima. Heb ik dat liever dan dat hij morgen weg is. Ze zijn zoveel balletjes die hij aan het ophouden is op dat moment. Maar hij kan niet rechtstreeks natuurlijk naar buiten stappen en zeggen van, hey, als hij Nero voor paal zet aan het publiek, dan zit hij echt vet in de problemen. Dan gaat hij, en niet alleen hij, dan zijn vrouw ook en zijn eigen allies. Hè? Iedereen neemt hij dan mee in zijn val, wat je daar ook zag. Als er eentje gaat, gaan ze allemaal. Dus dat is ook een verantwoordelijkheid die hij daarin draagt. Maar goed, hij hoopt nog steeds dat hij het op de goede manier kan fixen.
Want in deze periode had hij toen al een vrouw en kinderen?
Hij had in ieder geval een vrouw. En hij heeft ook een kind gehad dat stierf vlak voordat hij verbannen werd. Mm-hmm. En, maar die stierf ook als baby. Die is niet oud geworden. En daarna, bij mijn weten, heeft hij geen kinderen meer gehad.
Oké, want vaak zou dan een motivatie kunnen zijn dat hij niet wou dat zijn familie vermoord werd. En misschien daarom, maar hij had dat dus niet. Alleen dan een vrouw, I guess.
Nou ja, en zijn broer, hè, bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk ook een ding. En hij had een neef, de dichter Lucanus. Die heeft een gedicht geschreven over een lofgedicht op de republikeinse machten tijdens de burgeroorlog met Julius Caesar en Cato. Ja. Nou, fucking gevaarlijk als je dat gaat doen bij de Julio-Claus keizer. Dus toen Seneca uiteindelijk een aantal jaren later viel, ging hij ook mee. Maar dat had dus ook al eerder kunnen gebeuren. Dus er zijn heel veel mensen die allemaal bevolen werden om zelfmoord te plegen, of anders zouden ze worden geëxecuteerd.
Maar zijn neef heeft ook zelfmoord gepleegd, dan Seneca zelfmoord moest plegen.
Ja, precies. Okay, precies. Okay. En zijn broer die heeft uiteindelijk, want die was op goede voet met Nero, maar zijn broer heeft uit protest zelfmoord gepleegd.
De broer van Seneca. Seneca?
Van Seneca. Die gouverneur van
zodat
in Griekenland.
Dat het wat moeilijker werd voor Nero of zo, of iets. Of...
Oh, dat was er...
Ja.
Of gewoon
het zou kunnen. Ja. Het kost hem natuurlijk gelijk alweer een stuk meer populariteit. Hè? En ook die Novatus of Gallio, die lag goed bij de Romeinen. Dus ja, hij gaat wel weer gelijk een stuk support gaat hij missen op het moment dat dat gebeurt.
Ja.
Zijn er voorbeelden van dingen die Nero wou doen die heel duivels waren, waarin Seneca hem eruit heeft gesproken?
Volgens mij niet.
Nee, 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 ga je denken wat je wil.
Nee, heb ik. En dat is misschien ook nog een nuancering, hè? Want zoals we eerder al zeiden, al die geschiedschrijving in die tijd werd gedaan door historici die in principe in dienst waren van verschillende families. Ja. Dus Tacitus en Cassius Dio bijvoorbeeld, die zijn heel negatief op die Julio-Claudische familie en dus ook op Seneca. Heel veel negatieve verhalen over Seneca kennen we alleen uit Dio. Dus het is altijd afwachten wat het echt is. Er is een paar jaar geleden in Londen, geloof ik, nog een expositie geweest over Nero.
Ja, British Museum.
Precies, British Museum, waarin ook werd gesteld van, nou, misschien was hij eigenlijk helemaal niet zo slecht als hij wordt voorgesteld. Mm-hmm. Want zelfs tot het eind van zijn leven had hij onder de lagere klasse in Rome had hij een hele grote support. En die liepen echt met hem weg. Dus ergens deed hij iets wat misschien voor die hogere klasse niet zo prettig was. Maar voor de populus, voor het grootste gedeelte van Rome, die konden hem wel steunen.
Dat is wel heel interessant. Ja.
Ja, want zijn veel dingen gebeurd waar hij ook de blame van krijgt, waar we eigenlijk niet zekerheid over weten.
Precies.
Ja, als je eenmaal een soort van duivelsfiguur hebt, kan je daar ook heel veel naar afschuiven misschien. Heel veel de schuld geven aan hem.
Dat is volgens mij veel christendom propaganda, toch? Die daarvoor heeft
gezorgd. Ja, ook. Dat heeft ook geholpen daarbij. Omdat er ging het verhaal dat hij zelf Rome in brand zou hebben gestoken. Nou, er is heel weinig bewijs voor. Mm-hmm. En dat toen Rome in brand stond, dat hij daar op zijn lier heeft gespeeld. Mm-hmm. Daar is ook heel weinig bewijs voor. Dat was wel een typische anekdote, omdat hij natuurlijk eigenlijk wilde die acteur worden. Hè? Hij wilde geen keizer worden, maar acteur. Dus toen dacht hij van, hey, Rome zat in de fik. Dat lijkt op dat theaterstuk uit dat bekende theaterstuk van die en die. En dus ik ga dat stuk opvoeren terwijl Rome in brand staat. Nou, ik weet niet of dat twijfelachtig of dat echt is gebeurd.
Anthony Everett, de schrijver over Nero, die zei dat Nero op dat moment in een heel andere locatie was dan Rome zelf.
Precies. Mm. Maar je ziet dus wel, het werkt goed, hè? Want de meeste mensen denken dat dat dus zo is gebeurd.
Dat is het doel van propaganda. Dat plaatje precies. Blijft in je hoofd.
Precies, precies. En dus ook dat hij de christenen zou vervolgen. Ja, weet je, Marcus Aurelius deed het ook. Dat was gewoon normaal in die tijd. Dat je christenen vermoord. Dat is heel vervelend. Maar die waren, ook in die periode werden die gewoon echt gezien als een gevaar voor de staat. Omdat die gewoon niet meedraaiden of niet mee wilden doen in de staatsgodsdienst. En godsdienst in die tijd was gewoon een politiek iets.
Mm-hmm. Ja.
Dus ook weer presentism, wij kunnen er alles van vinden. Maar ja, de christenen die deden precies hetzelfde natuurlijk met andere mensen die ze niet oké vonden. En dat zie je binnen elke religie op het moment dat het een politieke dimensie krijgt. Ja, dan moeten er bepaalde mensen, die moeten eruit, want die zijn dan gevaarlijk.
Ja, presentism, dat vind ik een mooi woord, die ga ik onthouden.
Ja, want dat is waar het helemaal om draait eigenlijk.
Ja, ja, grotendeels wel, ja.
Ook bijvoorbeeld de moord die Nero had gepleegd op zijn stiefbroertje. Qua, als je dat nu zo op zwart-wit ziet, dan denk je, oh, dat is geen goed plan. Maar als je dan vanaf Nero's perspectief bekijkt, dan was het of hem of zijn stiefbroer. Het was een of het ander.
Ja, en misschien, wij kunnen dat nu ook niet bepalen, maar misschien was het echt al in het belang van inderdaad het grotere geheel.
Mm-hmm.
Dat maakt het gewoon ingewikkeld, hè? Stel je voor dat Britannicus echt keizer was geworden en Agrippina had gewoon vrije baan daar. Ja, dan was het misschien echt een bloedbad geworden. Ja. Maar ja, we kunnen het niet zeker vaststellen.
Nee.
Want
het is niet per se om te rechtvaardigen, dat presentism. Het is niet per se van dan was het goed, maar meer kan het moeilijk veroordelen, zoiets, weet je?
Ja, nou, weet je, dus bijvoorbeeld nu, er komt binnenkort een boek uit wat een kritiek is op stoïcijns denken. Nou, dat is prima, dat is altijd goed, weet je wel. Ja. Maar ik ken de jongen die het heeft geschreven, want ik heb met hem een paar jaar geleden een keer een event gehad dat we beide een soort van in debat gingen erover. Van, kan je nog steeds een stoïcijn zijn vandaag de dag? Maar ik merk toen ook bij hem, en in het boek zie je dat ook weer, dat er heel veel presentism in zit. Dus bijvoorbeeld wordt gezegd van, ja, stoïcijnen waren niet oké, want ja, ze hadden geen kritiek op slavernij.
Ja.
This presentism, hè? Niemand had bijna in die tijd kritiek op slavernij.
Mm.
Seneca was een van de weinigen die zei toen die wetgever was, we gaan de wetten van slavernij gaan we zo aanpassen dat slaven een betere behandeling krijgen. Ja, voor ons is dat niet goed genoeg natuurlijk.
Nee.
Maar,
want zei hij ook niet, hoe heet ook weer de filosoof die altijd op de straat sliep en zo, die bekend staat voor het vies zijn,
Diogenes, de ja. Cynicus. Ja. Ja.
Want Diogenes had ook een slaaf en die was uiteindelijk weggelopen en toen is hij niet achter hem aangerend. Daar had ik Seneca ook over zien schrijven. Ja, ja. En hij zei van dat is de juiste manier van aanpak.
Ja, bijvoorbeeld of ook in zijn boekje over de kunst van het geven. Dat is onlangs voor het eerst in het Nederlands vertaald. Waarin hij ook zegt van oké, nu worden slaven door meesters altijd in aparte kamers gezet. En dan geeft hij een soort van ideaalbeeld van... maar vroeger in de Romeinse Republiek, of eigenlijk daarvoor nog... toen echt het goud tijdperk van Rome... dan was een meester altijd met zijn slaven. Slaven waren gewoon de extended family. Mm-hmm. En de meester verzorgt gewoon de slaven. En ze eten samen aan dezelfde tafel. En ze mogen vrij uitspreken. Nou, dat is een soort van ideaal wat hij neerzet... En ik weet dat heel veel mensen zouden daardoor getriggerd kunnen worden. Zo van, ja, maar slavernij is slecht. Mm-hmm. Ja, oké, maar weet je...
Dat weten we nu.
Ja. Dat weten we nu. En tegelijkertijd, hè, we weten het nu. En er is nog nooit zoveel slavernij op de wereld geweest als vandaag de dag. Er zijn op dit moment meer slaven in Afrika dan tijdens de hele transatlantische slaven.
Serieus?
Echt, ja. Wow. Gewoon door mensen die... Weet je, ja, je bent slaaf op het moment dat je in principe gevangen gehouden wordt. Ja. Geen betaling krijgt, onvrijwillig. Werk moet doen.
Ja.
Nou, dat zie je over de hele wereld zie je dat gebeuren.
Gestoord, ja.
Gewoon al onze dingen die hier staan, die zijn gemaakt door slaven. Uiteindelijk, aan het eind van de dag. Of grotendeels door slaven. En dat is een beetje de tragiek. Je kunt, denk ik, geen keizerrijk of welvarend beschaving hebben zonder slavernij.
Of als zonder je zegt, er moet dus iemand ook aan de bodem staan.
Er moet iemand aan de bodem staan. En wil je dat niet, dan zul je dus je beschaving zo moeten gaan herorganiseren. En dat is ook waar Seneca vaak voor pleit. Hè? Zo van, we moeten terug naar het eenvoudige leven. Leven volgens de natuur, waarin iedereen zijn eigen werk doet.
Precies.
En je luxe uitgebannen wordt.
Is het niet gewoon communisme?
Nou, het is geen communisme, omdat je nog wel... steeds voor jezelf ook, maar meer vanuit die natuurlijke sociabiliteit die je hebt met elkaar.
Mm-hmm.
Dan kun je dus een wereld hebben, een politieke wereld, waarin iedereen vrij is. En dan heb je ook dus geen staat nodig, wat je bij communisme bijvoorbeeld wel nodig hebt, die dat natuurlijk allemaal regelt.
Is het bijvoorbeeld zelf verbouwen, dat soort dingen, je zelfvoorziening? Ja.
Dus een van die stoïcijnen uit Rome, de leraar van Epictetus, Musonius Rufus, die zegt ook van... ja, Plato heeft altijd over de filosoof koning... maar eigenlijk moet het hebben over de filosoof boer. Dat is wat wij stoïcijnen uiteindelijk willen.
Mm-hmm.
Echte filosofie is dat je zelf voorzienend bent... het land bewerkt... en gewoon meegaat in de orde van de natuur. Die je rol erin speelt.
Want de Republiek, daar zaten nog steeds ook gewoon heel veel mensen... die extreem rijk waren, toch?
Tuurlijk. De Republiek was natuurlijk ook door en door rot. Dat corrupt, is waarom dat Julius Caesar daar natuurlijk...
Mm-hmm.
ook paal en perk aan wil stellen. En ook gewoon heel veel aanhangers heeft erin. Het is ook niet dat Julius Caesar nou de bad guy is.
Nee. Ja, het is perspectief, I guess.
Ja, het is echt zo... Het is dat presentisme is echt iets heel lastigs. Want je kan technisch gezien iedereen wegzetten als slecht. Want vroeger hadden vrouwen geen rechten, dus...
Ja.
Bijna iedereen geloofde daar ook in.
Zelfs toen had je standaarden. Zeg maar wat Seneca dan net zegt van... Je hebt dan een... Tuurlijk, oké, je hebt slaaf. Dat gaat nu al te ver. Ja. Maar toen had iedereen slaven. En dan had je sommige slavenbazen die extreem waren. En hun slaven sloegen. En op de grond moesten slapen, et cetera. Maar dan had je ook slaafbazen.
Die menselijk waren.
Die menselijk waren.
Ja, en dat is denk ik waar Seneca het goed deed. En je kan hem ook niet soort van erop vastpinnen dat hij niet een... hoe noem je dat? Een abolitionist was. Mm-hmm. Die slavernij wou wegpleiten. Want misschien had dat... ik weet het niet. Dat kan je bijna niet van hem vragen.
Ja, het is net zo'n beetje als wat je nu vandaag de dag hebt. Maar misschien is dat uitstapje te groot. Maar net zoals die protesten tegen olie, hè, van Just Stop Oil.
Mm-hmm.
Ja, het zit echt heel tof op een vlag. Maar het is gewoon totaal niet realistisch.
Nee. Mm-hmm.
Ik wil ook dat gewoon dat soort dingen anders gaan. Maar wederom, alles wat we hier hebben... is gewoon voor 90% olie.
Ja.
Met olie gemaakt. Hè? Dus zelfs als je het zou willen, lukt het gewoon niet. Je kan niet zo in één keer een systeem gewoon stopzetten.
Mm-hmm.
We hebben één stoïcijn uit de geschiedenis, Phaeros, was dat. Die wilde echt slavernij afschaffen. Die is gaan campaignen, zeg maar, in verschillende plekken.
Welke tijdperk was hij?
Ja, volgens mij zat hij... of net aan het eind van de eerste periode, dan zit je ongeveer 2e eeuw voor Christus, of aan ergens in de tweede periode van stoïcisme, dan zit je dus rondom de jaar nul. Maar die kreeg het niet voor elkaar. Maar ook omdat gewoon alles hangt daar gewoon vanaf. Mm-hmm. Maar het vervelende is dus nu dat wat Seneca bijvoorbeeld zegt van oké, okay, weet je, dit is gewoon een feit waar we nu mee hebben te dealen. Het is immoreel. Maar je kan ook niet zeggen, we schaffen het in één keer af. Dat is gewoon niet realistisch. Ja. Dus we moeten gaan hervormen. Ja. En dat wordt dan ingevuld door te zeggen van ah, oké, okay, dus eigenlijk rechtvaardigt hij gewoon slavernij. Eigenlijk praat hij het gewoon goed. Dat zou je kunnen doen. Hè? Ik bedoel, het kan. Het kan ook je intentie zijn. Maar het is niet zo eenvoudig.
Hij maakt gewoon het beste van de situatie dat er is.
En het grappige is bij Marcus Aurelius, zie je juist, onder Marcus Aurelius zie je dat slavernijwetten juist worden aangescherpt.
Juist wel?
Dat het slaven het slechter krijgen.
Maar dat wou Marcus Aurelius
ook. Nou ja, dat is gewoon onder zijn bestuur. Hè? Dus ook weer hier, van hij is wel de guy at the top. Ja. Maar er gebeurt natuurlijk zoveel. Er zijn zoveel mensen die daar macht aan het oefenen, uitoefenen zijn. Kijk, als Seneca met Brutus dan consul is, dan krijgen zij echt invloed op de wetten. Ze mogen wetten op gaan stellen of gaan beïnvloeden en dergelijke. Mm-hmm. En wat de keizer doet, ja, even lullig gezegd, dat is meestal gewoon van ja, waar hij op dat moment zin in heeft. Dat hoeft niet per se via de wetten te gaan. Hij kan misschien de belastingen willen verhogen of zoiets. Maar dan moet hij ook nog steeds met de Senaat of met de consuls moet hij dat toch een beetje een deal sluiten daarin.
Ja.
Maar ja. Wat ze eigenlijk wilden doen, Seneca en Brutus in die tijd, was eigenlijk de uitwassen van het keizerschap toch weer een beetje terugbrengen. Het liefst naar weer republikeinse standaarden, zoals zij dat voor ogen hadden, toen het nog niet helemaal corrupt was. En als dat niet kan, dan zoals het onder Augustus was, onder de eerste keizer, die dan goed bezig was.
Wat best wel goed verliep.
Wat op zich best wel goed verliep, ja. naar die standaarden van die tijd.
Dus uiteindelijk na de 5 jaar... Want het was dus 5 jaar was er dus vrede. Wat stopt uiteindelijk die 5 jaar?
Van Seneca bedoel je?
Van Nero. Want de eerste 5 jaar van Nero's keizerschap was dus best wel vreedzaam. Dat
ging goed, ja. Nou, daar zijn de meningen ook weer over verdeeld, hè. Maar er wordt gesteld dat het in principe, als Seneca en Brutus hun consulschap kwijtraken, dat het dan van kwaad naar erger gaat. Dus eerst voordat dat gebeurt, dat is in 62 ergens, vermoordt Nero natuurlijk ook Agrippina. Mm-hmm. En daar is Seneca trouwens ook bij betrokken. Hè? Burgers zijn er ook bij betrokken. Bij het complot. Ja. Nou ja, niet zozeer wat bij het complot, maar bij de uitkomst van het
complot. Ze keken weg. Ze wisten dat het ging gebeuren, toch? Maar
nou ja, verschillende lezingen. Ja. James Rom, die heeft een biografie over Seneca geschreven, heet Dying Every Day. Die stelt het zo voor. Nero die had dus een boot gebouwd waar een sabotage ding in zat. Zodat als Agrippina ging varen, die boot kon zinken.
Ja.
En op een gegeven moment gebeurt dat dus ook. En Agrippina die ziet dat een van haar vriendinnen, die ook bij die vaartocht is, wordt doodgeslagen met peddels. Dus die weet, oh fuck, dit was geen ongeluk. Mm. Dit is dus, hè, ze dachten dat ik dat was, maar oké. Okay. Dus zij zwemt weg en komt in een villa terecht en probeert haar allies, zeg maar, binnen te halen. En dat bericht wordt onderschept. En Nero weet op dat moment dus van, oké, het is mislukt, weet je wel. Maar nu moet ik gewoon doorgaan. Als ik het nu niet afmaak, dan gaan we echt shit krijgen. Mm-hmm. Want zo brutaal is hij nog niet geweest, hè. En dan haalt hij Seneca binnen. Zo van, joh, hij is zelf helemaal messed up, weet je. Van ja, inderdaad, hoe ga ik dit doen? En Seneca en Brutus, die regelen dan dat er iemand naartoe gaat om Agrippina te executeren.
Mm-hmm. En toen zei ze toch dat ze in haar buiken gestoken wou worden of zo. Zeggen ze, dat zoiets, is er niet erachter.
Ja, ja.
Dat steek me waar Nero vandaan kwam.
Precies.
Stoort allemaal. Dus. Ja. Echt.
Ja, daarom zeg ik ook altijd, Nero is een van de bizarste verhalen eigenlijk. Ze moet hier echt even een goede 4K, 8K film van maken.
Echt, hè? Dit is een bioscoopfilm. Ik zeg het zo vaak van, dit moet je gewoon verfilmen op een goede manier. Ja, er staat nu, ook voor de luisteraars, die film op Netflix staat op het moment.
Ja.
Over Nero, maar dat is een beetje een soort van een klucht of een satire. Mm-hmm. Er is pas een film over Seneca gemaakt. Die heet On the Nature of Earthquakes. Maar die kreeg super slechte recensies, omdat het een beetje echt zo'n arthouse film was met allemaal rare kleding. Het was niet echt historisch accuraat. Dus ik wacht nog steeds op deze film. Ja. Ja. Seneca Nero. Het is vast een veelbelovende Nederlandse regisseur. Ga het maken. Dit moet je het wel hebben.
Als je informatie nodig hebt, zoek het op. Precies. Hier is ook iemand die er veel van weet. Echt, ja.
Dit verzin je gewoon niet.
Ja, precies.
Dit soort,
Misschien als Joaquin Phoenix klaar is met de Napoleon film. Kan je misschien een Nero filmpje maken.
Ja, dat zou heel ziek zijn. Absoluut.
Oké, dus uiteindelijk Agrippina is vermoord.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat Seneca en Brutus nu bijna denken... Oké, fuck. Hij is nu wel gewoon over de lijn gegaan van zijn eigen moeder vermoorden. Wat houdt hem nu tegen om ons te vermoorden? Of hadden ze dat niet in gedachten?
Nou ja, het vervelende is... Brutus die overleed zelf op een bepaald moment. En toen stond Seneca alleen tegen... En want Brutus is natuurlijk toch de aanvoerder van die Pretoriaanse garde. Dus hij heeft nog steeds zwaar op het moment dat de pleuris uitbreekt... Dan kan hij toch gewoon nog steeds... Die garde kan in principe altijd gewoon Nero afzetten... en weer een nieuwe sukkel neerzetten. Als het ware. Maar goed, die mogelijkheid is hij nou kwijt. Dus Seneca die wilde mee stoppen. Die ziet gewoon, ik ga dit gewoon niet meer fixen. En op dat moment is Nero natuurlijk ook al van alles aan het doen. Hè? Met Poppea, dat is dan zijn maîtresse. Die krijgt hij dan ook nog zwanger. Dan wil hij daarmee trouwen. Dus op een gegeven moment... Octavia wordt verbannen en direct daarna geëxecuteerd. Zo van, waarom neem je dan die moeite om het er nog te verbannen? Maar goed, hè? Ook dan is ze in ieder geval op een afstandje... want ze is populair bij het Romeinse publiek. Dat is een van de weinige momenten, als dat gebeurt... waarin ook de populariteit van Nero echt een knauw krijgt. Hè? Want iedereen is fan van Octavia. Maar het grappige is, hun woede richten ze dan niet op Nero... maar op Poppea.
Ja, ze zeggen toch ook dat Poppea het had gedaan... en dat Nero niet vanaf wist.
Poppea die had het liefst... Het zal er in ieder geval goed uit zijn gekomen, inderdaad. Ja. Ja. Maar goed, hij vermoordt Poppea natuurlijk op een gegeven moment ook weer. Hè? Hij schopt de dood terwijl ze zwanger is. En dan heeft hij daar spijt van. Dus dan laat hij haar vergoddelijken. Dan wordt ze ook in de tempel gezet en dergelijke. En dan heb je dus dat nare verhaal van dat een van zijn slaven, geloof ik, of een jongen aan het hof, die lijkt op Poppea. Dus dan trouwt hij daarmee en laat hij hem castreren.
Dit is toch filmwaardig, jongens?
Dit is veel mensen.
Niet te geloven.
Ja. Maar goed, dus dat is dan waar je mee te maken hebt natuurlijk. Overigens is er ook nog een periode geweest, geloof ik, waarin Nero even geen keizer was. Iemand anders, die had een soort van staatsgreep gepleegd. En zei hij van, nou is mooi, dan ben ik van de hele shit af. Dan kan ik nu gewoon gaan acteren.
Oh,
en uiteindelijk ging dat ook weer mis. En dan is hij toch maar weer teruggekomen. Hmm. Maar op dat moment is dus Seneca, en dan hebben we het van 60 tot en met 465... is Seneca eigenlijk alleen nog maar van Rome weg. En dan zit hij op zijn landgoed. De meeste werken te schrijven.
Oké. En Nero vond dit niet erg. Hij had hem niet, of weten we dat niet...
Kijk, we weten dus alleen dat Seneca ontzettend rijk was geworden door Nero. Dankzij Nero. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk ook net zoals dat in de maffia werkt. Van als ik geld geef aan jou, dan zit je aan ons vast. Mm-hmm. Dat is altijd een slechte deal. En Seneca probeerde, die zei van je mag alles terug hebben. Ik heb gewoon alleen één huisje nodig waar ik kan zitten. En dan zijn wij gewoon klaar met elkaar. Mm-hmm. En Nero die stond dat niet toe. Dus hij zat eraan vast. En hij is toen retirement gaan doen. En dat mocht dan blijkbaar van Nero. Die had het te druk met andere zaken.
Olympische Spelen winnen.
Dat soort gekke dingen. En ook die theatrale opvoeringen die hij deed. Hè, waar dan alle senatoren en elite dan moesten naar komen kijken. Mm-hmm. En dan stond de garde stond buiten bij de uitgang. Met getrokken zwaarden. Want als je te hard had geklapt, dan vertrouwde die het niet. Zo van, nu probeer je me... Dus dan kreeg je gewoon een zwaard in je nek.
Nee,
maar als je niet had geklapt, was ook niet goed.
Ja, dat mag ook
dus
niet.
Iedereen was zwaar gestresst. Zo van om elkaar aan het kijken van, oké, wat is het juiste volume en de juiste geestdrift? Wow. Want we willen nog naar huis vanavond.
Echt.
En ik had ook gehoord dat hij dus regels van Olympische Spelen had veranderd. Dat eerst alleen maar Grieken mochten meedoen. Maar dat hij het gewoon had veranderd dat de Romeinen of alleen hij mocht meedoen.
Ja.
Bizarre verhalen.
Dat een paardenrace of zo.
Ook die paardenrace dat hij gevallen was, maar nog steeds eerste werd.
Ja.
Dus mij de persoon met de meest Olympische Spelen medailles ooit. Maar ja, die talent is niet.
Je weet, je hoeft alleen maar keizer te worden en dan
weet je alles.
Ja.
Heel gek.
Maar goed, dus in die periode van 60, dan is hij teruggetrokken. En dan komen eigenlijk de meeste, sowieso alle brieven komen dan. Een aantal echt goede stoïcijnse verhandelingen over geluk. En ook mentale focus, kalmte en weerbaarheid tegen de slagen van het lot. En hoe je om moet gaan met leven en dood.
Weet je of hij toen ook On the Shortness of Life heeft geschreven? Of was dat jonger in zijn?
Volgens mij wel. Ja, dat... In ieder geval rond het jaar 60 ergens.
Ja. Ik kan me wel goed voorstellen dat hij dat op een wat oudere leeftijd had geschreven. Ja,
ja,
ja. Want klopt. Hij had het inderdaad over gewoon het politieke, dat het allemaal niet uitmaakt, dat soort dingen.
Nou ja, dat is een beetje het lastige. Hè? Want volgens die stoïcijnen is het zo dat mensen niet alleen sociale dieren zijn, maar ook politieke dieren. Mm-hmm. Dus dat is een van hun belangrijke leefregels die andere scholen niet hebben, is dat je politiek actief moet zijn.
Ja.
Maar wat dat dan precies is, dat is in die tijd heel anders dan bij ons vandaag de dag. Betekent niet per se dat je voor een partij hoeft te gaan werken. Mm-hmm. Kan ook zijn dat je bijvoorbeeld in het buurtcentrum koffie serveert. Ja. Dat is ook een vorm van politiek, hè, voor die stoïcijnen. Mm-hmm. Dus dat moet je sowieso doen. Dan moet je ook tijd aan besteden. Mm-hmm. Voor zover dat je dat kan doen.
Een soort levensfase toch, als Romein? Is dat je... Als je iets met politiek doet?
Ja, sowieso. Hè. Als je carrière wil maken, iemand wil zijn, dan moet je politiek actief zijn. Mm-hmm. Ja, dat moet sowieso.
Ik weet niet of jij dat ook ervaarde uit het On the Shortness of Life, Sherif. Maar dat hij het dus heel erg had over dat... Wat ik er een beetje uit haalde was van... Ja, niks maakt zeg maar uit behalve filosofie. Filosofie is het enige wat de tijd waard is. Zo kwam het een beetje bij mij over. Wat hij toen,
ja.
Ja, dat had ik ook een beetje idee wat ik heel lastig vond. Want... Ik weet ook heel veel van onze luisteraars zijn heel erg ambitieus. Dat is vooral zijn doelgroep. En dan is dat lastig, want je wilt eigenlijk, je hebt zoveel doelen. Net als eigenlijk een Seneca, dat je heel succesvol wil worden. Je wilt heel rijk worden, maar je wilt ook gewoon heel veel soort macht hebben. En je wilt eigenlijk winnen in het spelletje. Maar dan heb je ook iemand die dan tegen je zegt van, daar moet je dan niet je focus leggen. Je moet eigenlijk leven voor filosofie. Dat is een beetje een dilemma.
Ja, nou, misschien minder een dilemma. Dat is dan een boodschap voor dat deel van het publiek. We hebben er eerder ook al eventjes naar gekeken. Hè? Zo van status, rijkdom en zo. Zijn in principe niet slecht van zichzelf. Ze kunnen wel een corrumperende invloed op ons hebben op het moment dat we ons geluk daarop afstemmen. Mm-hmm. Kijk, stoïcisme is vaak vandaag ook een soort van prestatiefilosofie. En dan is het idee, je filosofeert zodat je kunt presteren. En dat is misschien een deel van jullie publiek dat daar ook zo naar kijkt. Hè? Mm-hmm. En die stoïcijnen die draaien het eigenlijk om. Van nee, je presteert zodat je kunt filosoferen. Dus hier, je hebt echt die essentie van On the Shortness of Life, die heb je helemaal. Want heel veel moderne stoïcijnen die geven daar een andere twist aan. Zo van oké, Seneca schrijft dus dat je heel veel tijd kwijt bent aan dingen die niet belangrijk zijn of andere mensen. Maar, en dan zeggen ze, je moet die tijd voor jezelf gebruiken. Maar dat is precies niet wat Seneca zegt. Je zegt nee, je moet die tijd gebruiken voor de filosofie. Maar wat is filosofie? Voor die tijd is dat een way of life. Hè? Ja. Filosofie, je hoeft het niet te gaan studeren of zo. Dat is, vandaag aan de universiteit is volgens Seneca echt geen filosofie. Dat is gewoon allemaal geklets. Geklets over theorie en dergelijke. Okay. Echte filosofie is wat je naar het leven brengt. Hè? Wat je daar doet. Een praxis is dit.
Ja.
Zoals?
Praktijk.
En dat betekent de vier kardinale deugden. Zelfbeheersing, hoewel ik hem zelf liever vertaal naar discipline. Okay. Discipline, moed, rechtvaardigheid, wijsheid. Die dingen moet je in de praktijk gaan brengen. Want, zegt hij, ook als je speelt om te winnen en je wint niet, dan heb je die vier deugden heb je ontwikkeld, zodat je je op de juiste manier kan verhouden tot het verlies dat je hebt gepakt. Maar als je alleen maar speelt om te winnen en je wint niet, ga je stuk.
Hmm.
Want je hebt niks anders waar je op terug kan vallen.
Je hebt die basis niet.
Precies, want je bent in de verwarring geraakt nu dat je denkt dat datgene wat buiten jouw controle ligt, jou gelukkig kan maken. Dat is een hele slechte instelling in het leven.
Dus het doel van het leven is eigenlijk die vier pilaren na te streven en rijkdom kan je daarbij helpen om dat na te streven.
Rijkdom zou je daar dus bij kunnen helpen en daarom vind ik Seneca dus ook interessant. En hij zegt het ook in een van zijn dialoog van ja, hallo. Als je echt wilt trainen, hè, zo van ik blijf gefocust. De echte beproeving als iemand heel veel geld krijgt.
Ja.
Kijk, ik heb zelf een aantal jaren met mijn gezin echt onder de armoedegrens geleefd door allerlei omstandigheden. Toen was het voor mij heel makkelijk om stoïcijns erin te staan. Wat eerder ook zei. Ik had gewoon geen keus.
Ja.
Ik had geen verleidingen. Ik moest gewoon zorgen. Ik heb maar één focus. Eten op tafel. Dat is wat we moeten hebben. En zorgen dat de kinderen er niet te veel last van hebben.
Mm-hmm.
Ja. Op een gegeven moment ging het weer beter. Nou, ik kreeg gewoon goed modaal inkomen. Opeens kreeg ik weer opties. Ja, ah, kan ook andere afleidingen en zo. Dus dat is de echte beproeving. Als je geld krijgt, kan je ook weer heel cynisch inzetten. Hè? Dat je zegt, ik ben mega rijk, maar er komt ook een stoïcijn bij. Want ik kan... Dus ik kan dat niet voor iemand anders bepalen of dat oprecht is of niet. Maar je moet dat voor jezelf bekijken. Dus ook als je zegt van, hey, ik wil gewoon de beste start-up van het jaar hebben of zo. Oké, nou ja, inderdaad, waarom zou je dat niet willen? Lijkt me leuk. Uh-huh. Het is leuker om dat te zijn dan het niet te zijn, toch? Ja. Ga ervoor. Maar hou wel dus die focus erop dat als het niet gaat lukken... en die kans is groot, hè? Je hebt veel concurrentie. Als het niet gaat lukken en je raakt daardoor emotioneel boos, verward, jaloers... wat ik veel, je raakt je focus kwijt... dan is dat dus de richtingwijzer waar Marcus Aurelius het over heeft... van, hey, van binnen, gast, zit er iets niet goed.
Ja.
Je hebt je prioriteit verkeerd gezet.
Oh ja, man. Die hit mij wel.
Okay.
Dus eerst moet dit gebeuren. En natuurlijk... Die innerlijke wereld of die deugden, die kun je alleen maar oefenen met dingen die buiten je controle liggen.
Mm-hmm. Ja.
Dus anders valt er niks oefenen.
Ja, dus eigenlijk die start-up starten, dat doe je zodat je betere stoïcijn kan worden. Ja, want anders test je eigenlijk je filosofie niet tot de max.
En dat is een houding. En dan wordt het dus ook dat als die start-up failt, dat je als stoïcijn een hele grote stap hebt gemaakt.
Ja.
Want je hebt echt zwaar getraind. Je gewichten zijn een stuk zwaarder geworden opeens. Oké, step up to the plate. Dus nu kun je echt je discipline gaan beheersen. Je kan je wijsheid gaan beheersen. Dat je echt goed en scherp hebt van oké, wat ligt binnen mijn controle en wat niet. En waarom is dat nou niet gebeurd?
Absoluut.
En denk je dat het de periode waarin je in armoede leefde... dat je heeft geholpen om die stoïcijnse principes dan meer te creëren? Denk je dat als je met welvaart geboren zou worden, dat moeilijker zou zijn?
Zou zeker moeilijker zijn, ja. Ja.
En dat heeft je dus geholpen, nu ook in je leven?
Zeker. Bij mij heeft het geholpen in die periode om weerstand op te bouwen. Dus als er nu echt iets, bijvoorbeeld nu een opdracht gaat, als er een opdracht niet doorgaat, dan komt er weer een nieuwe, weet je wel.
Ja. Dat is iets wat je niet, zeg maar, kan kiezen om zo te denken. Dat is iets wat je echt moet trainen.
Je kan kiezen om zo te denken, alleen hoe vaker dat je... dat traint, hoe makkelijker dat het wordt.
Ja,
hè? Dus soms heb je gewoon de harde school. Dan kom je gewoon zonder te vragen in terecht.
Ja.
En dan weet je natuurlijk van... Nou, het is net zoals als je sowieso aan het trainen bent. Als je moe bent, als je stuk bent. Als je het niet meer lekker voelt. En je gaat dan door. Dan haal je natuurlijk gewoon kracht. Ben je kracht aan het ontwikkelen. Hè? Mentaal en fysiek.
Daarom is
dat is voor die filosofie niet anders.
Ja, dus dat mentale training voor filosofie... kan je dus gebruiken in de fysieke trainingen. Want dat versterkt dus elkaar.
Al die stoïcijnen... zijn allemaal fysiek bezig.
Okay.
Allemaal binnen hun eigen mogelijkheden. Mm-hmm. Dus Seneca, als die oud is, als die in de jaren 60 op zijn villa zit... die schrijft ook in zijn brieven, die neemt koude baden. Mm-hmm. Nou, dat is al heel heftig voor heel veel mensen.
Mm-hmm.
Maar die rent ook gewoon elke dag een paar rondjes... samen met een andere oude atleet van zijn leeftijd. En maakt er ook een grap over. Twee van die oude bokken, die rennen dan een beetje rond. Zei, ja, 30 jaar geleden kon ik 5 keer zo hard, weet je wel. Maar we zien heel veel andere stoïcijnen doen precies hetzelfde. Want die lichamelijke disciplinering is noodzakelijk voor die mentale disciplinering. Dus de tweede hoofd van de stoïcijn school, Kleanthes, die was een bokser.
Ja.
Marcus Aurelius, die was ook met Pancrasia bezig. Dat is eigenlijk de free fight of de UFC van de...
Wauw, Marcus Aurelius was een UFC fighter.
Dana White, zijn
maar wel van oké, als je weet hoe het voelt om klappen te krijgen, fysiek...
Ja.
Die fysieke klappen zijn natuurlijk ook altijd mentaal. Hè?
Ja.
Zeker weten.
Dus dan oefen je ook direct al op het andere terrein. Op het moment dat je sociale, politieke klappen krijgt. Of klappen binnen je relatie. Iemand die een relatie verbreekt met jou. Dat is ook klap. Dus, voor je fysiek, voor je mentaal.
Ja, dus ook als je mentaal misschien in een moeilijke positie zit. Moet je dankbaar zijn omdat je nu je filosofie kan gaan uitoefenen.
Absoluut. We sterven elke dag. Elke dag dat je wakker wordt, ben je weer iemand anders dan dat je de dag daarvoor was. Dus al die versies van jou, die sterven de hele tijd maar door.
Mm-hmm.
Het is een voortdurende cyclus van leven en dood, waar we al leven. Dus nu wordt die gewoon een stukje steviger, want nu sterft je lichaam ook. Oké, nou, dat is gewoon de next step.
Mm-hmm.
Nederlandse filosoof René Gude, die heeft dat ooit een keer mooi gezegd, toen hij zelf ook terminaal ziek was. Zo van, ja, doodgaan is makkelijk, iedereen kan het. Iedereen doet het.
Iedereen gaat het doen.
Iedereen gaat het doen. Dus ook als je zo terugkijkt van oké, miljarden mensen die zijn gestorven. Kan jij het ook al.
Maar goed sterven, dat doet niet iedereen.
Wat zeg je?
Goed sterven niet.
Precies. Dus daar moet je met een bepaalde houding ook in gaan. En dan is het voor Seneca en voor de andere stoïcijnen ook van oké. niet passief ondergaan, maar dan ook actie nemen. Dus, en je moet misschien, ik heb bij mijn eigen podcastaflevering over leren sterven wel zo'n melding van de zelfmoordhulplijn erbij gezet. Mm-hmm. Maar zelfmoord is voor de Stoïcijnen, sowieso in de klassieke oudheid, ook echt niet zo'n probleem. Zoals het vandaag de dag wordt gezien. Hè? Nee. Dat kan ook gewoon een actieve daad zijn, waarmee je laat zien wat je belangrijk vindt in je leven. Of waarmee je een schuld aflost. Hè? Bijvoorbeeld als je uit de gratie bent gevallen bij de keizer.
Ja.
Net zoals dat ook in zo'n eercultuur als in Japan gebeurde.
Maar gaat het niet tegen de natuur in?
In principe gaat het wel en niet tegen de natuur in. Alles wat in de natuur bestaat, dat is gericht op zelfbehoud. Mm-hmm. Alleen omdat alles dus een andere samenstelling heeft en een ander bewustzijn daarvan, zal alles zich op een andere manier zelf behouden. Mm-hmm. Dus een virus of een bacterie, ja, die doet dat op een andere manier dan een mens. Dus wat willen wij als mens nu behouden? Wat is onszelf uiteindelijk? Nou, daarvan zeggen de Stoïcijnen niet ons lichaam. Voor heel veel dieren is het enige wat ze willen behouden is hun lichaam. Of hun vermogen om voor te planten. Nou, dat mm-hmm. hebben wij ook. Maar onze samenstelling bestaat uit onze reden. Dat wij onszelf kunnen organiseren. Onszelf mm-hmm. in beweging kunnen zetten. Mm-hmm. En die moet goed zijn. En dus die willen we behouden. Dus dan komt Kato weer langs. Op een moment dat wij in een situatie komen dat wij die reden of onze ziel niet meer zuiver kunnen houden. En dat is het belangrijkste. Dan moeten we ervoor kiezen om dood te gaan. Want dat is dan de manier om het zuiver te houden. Net zoals Kato zelfmoord pleegde, zodat hij niet hoefde een compromis hoefde te sluiten met Caesar. Want dat zou voor hem compromis zijn met zichzelf.
Maar hoe bouw je dat op, denk je? Zo'n sterke wil.
Hoe bouw je dat op? Ja. Zoals de Stoïcijnen dat deden, is in ieder geval om jezelf te trainen in fysiek ongemak. Heel veel mensen zijn bang voor pijn. Dat is logisch, dus dat is dat natuurlijke gedeelte. Hè? Zo van, ja, pijn is niet leuk. Ik heb liever genot dan pijn. Dat is natuurlijk zo. Alleen het leven is wel zo dat er pijn komt. Dus de meeste mensen, zeggen de Stoïcijnen, lossen dat dus op door zoveel mogelijk te gaan genieten en pijn zoveel mogelijk te vermijden. Maar omdat dat niet uiteindelijk binnen jouw controle ligt, weet je dat je die pijn extra hard gaat krijgen straks. Dus train jezelf in het verdragen van pijn. Kan zijn door naar sportschool te gaan of door te gaan boksen. Hè? Daar krijg je ook gewoon pijn natuurlijk.
Ja, mentaal en fysiek.
Precies. Je moet het niet als doel op zichzelf gaan doen. Hè? Dat je jezelf voortdurend met je hoofd tegen een muur gaat lopen slaan. Dat heeft geen zin. Maar wel, en in zijn dialoog over voorzienigheid wijst Seneca erop, door jezelf bewust in situaties te bewegen waarin je pijn kan krijgen. En dat kan ook zoiets zijn op het moment dat je bijvoorbeeld, nou, je ziet dat een vrouw op straat wordt lastiggevallen. Nou, je weet, dat kan een vervelende situatie gaan worden als jij daartussen gaat staan.
Ja.
Maar op het moment dat je dat doet, dat je die keuze maakt, dan stel je dus moed en rechtvaardigheid hoger dan het risico pijn die jij gaat incasseren. Dus dat zijn allemaal kleine en steeds grotere manieren om zeg maar meer daarin te komen van oké, ik kan me met ongemak, weet je wel, vertrouwd maken. En ik kan dus ook steeds beter het onderscheid maken tussen wat wel belangrijk is en wat niet belangrijk is. En verder is het kwestie van meditatie. Net zoals bij de samurai dat natuurlijk ook deden, als meditatietechniek om voortdurend te reflecteren op je eigen sterfelijkheid. En ook voortdurend te reflecteren en te visualiseren dat je zult sterven op het slagveld. Op allerlei mogelijke manieren. Zodat je daar dus ook een bepaalde mentale weerbaarheid ontwikkelt. Dat je weet van oké, ik ga nu het slagveld op. Ik heb al 100 keer mezelf of 1000 keren mezelf geconfronteerd met de mogelijkheid. Ik weet dat dit gewoon kan gaan gebeuren. En ik ga het toch doen. Dus dit is een manier om jezelf daarin te harden of te wennen, zou je kunnen zeggen.
Echt wel goed advies, ja. Ik denk dat je dat pijn op alle pilaren kan toepassen. Moed, rechtvaardigheid, wijsheid, discipline.
Absoluut.
Zeker.
En dat nadenken over wat al kan fout gaan. Dat op zich nog gewoon best een goede training is. Bijvoorbeeld, stel je voor deze podcast, dat je van tevoren, de dag van tevoren al gaat mediteren op wat er fout kan gaan, zodat je al een soort van mentaal mee kan dealen. Zodat wanneer het gebeurt tijdens de podcast, dat het dan minder erg is.
Ja, absoluut. En dat is die weerbaarheid. En dat is één deel van die visualisatie van die meditatie. Het andere deel daarvan is dat je jezelf leert in te zien dat wat er in de natuur gebeurt niet in jouw controle ligt.
Nee.
Dus het werkt aan twee kanten. En bijvoorbeeld heel veel moderne stoïcijnen, die gaan op die praktische kant. Dat doe ik ook, dat is ook heel verstandig. Mm-hmm. Maar die meer spirituele kant, je plek innemen in de natuur, dat is dat andere deel daarvan, wat je daar ook in doet.
Acceptatie.
Alles en iedereen sterft, inderdaad, ja. Accepteren. En dan kun je nog steeds wel verdrietig zijn, bijvoorbeeld. Hè? Maar ook daarin maken ze weer onderscheid tussen natuurlijk verdriet, natuurlijk gevoel, en onnatuurlijk verdriet. Hè? Het is gewoon natuurlijk om te rouwen als een vriend overlijdt. Maar het wordt onnatuurlijk om jezelf aan te leren dat maar te blijven doen.
Mm.
Omdat je omgeving dat van je verwacht. Of ja. Omdat je anders bang bent dat je zijn nagedachtenis tekort doet of zo.
Ja, heel interessant. Ik denk ook dat als het ergste wat je kan overkomen de dood is. Ik denk dat het voor heel veel mensen wel zo is. Want wat is het ergste wat er kan gebeuren? Waarschijnlijk dat je doodgaat. Als je daarmee weet te leven en dat weet te accepteren, wat heb je dan eigenlijk nog te verliezen?
Zeker.
Kan je alles doen wat je wil?
Dit is wat Seneca zegt. Er zijn twee angsten, twee basale angsten van alle mensen. De een is voor de dood. Dat is deels dus een natuurlijke angst. Hè? Maar ook dus deels een sociale angst. We praten elkaar dat allemaal aan, dat je bang moet zijn voor de dood. Terwijl het gewoon een natuurlijk fenomeen is. Voor een natuurlijk fenomeen hoef je niet bang te zijn. Dat is gewoon de natuur. Mm-hmm. En de tweede angst is de angst voor armoede. En dat is ook weer meer een sociale angst. Mm-hmm. Zeker in die tijd in Rome. Van als je arm bent, dan is je leven voorbij.
Ja.
Hij zegt, als je die twee fundamentele angsten nou overwint, ben je gewoon klaar.
Dan heb je vrijheid.
Dan ben je inderdaad vrij. Dan ben je in die zin zelfstandig ook. Dat je kan zeggen, dat je kan doen wat ik wil. Want die twee dingen heb ik al afgestreept.
Mm-hmm.
Dus kom maar.
Maar de angst over dood, dat is een best wel natuurlijk iets, toch?
Ja.
Want dat is de manier hoe we survival, dat is een survival instinct.
Ja.
Is het dan iets ook een beetje tegen de natuur om jezelf proberen over te halen dat het niet eng is?
Nee. Nou, in ieder geval dat het geen slechte zaak is. Mm-hmm. En als het geen slechte zaak is, is het ook niet eng.
Want we zijn ook bang voor pijn in de sportschool bijvoorbeeld. En daar kun je ook overheen zetten.
En daar zet je ook overheen. Ja.
Maar dat is niet uit surviven.
Nee, maar ik denk dat je het wel ermee kunt vergelijken. Is dat als je er rationeel naar gaat kijken. Hè, denk van, eigenlijk is toch idioot dat jij gewoon naar een plek toe gaat. Waar je klappen gaat krijgen. En misschien heftige blessures.
Ja.
Mm-hmm.
Je laat je gewoon vrijwillig op je bek slaan.
Ja, je bent
als je erover nadenkt, slaat het nergens over. Nee. Maar je gaat er naartoe omdat er iets anders is wat je hoger stelt,
mm-hmm,
dan die pijn die je gaat krijgen. Dat kan uithoudingsvermogen zijn, eer, moed,
ja,
kunst,
zelfbeheersing. Ja.
In meditation zegt Marcus Aurelius ook, de man die zeg maar pijn probeert te ontwijken of oncomfortabele situaties probeert te ontwijken, die vermijdt iets wat sowieso ongeacht in zijn leven gaat komen.
Absoluut.
En hij traint zichzelf dus om daarop voor te bereiden. Door dat soort dingen, denk ik dan.
Ja,
dat
zeker.
Ja, en het niet raar opkijken, toch? Volgens mij zei hij ook iets van het leven, een soort van een boksering. Dus het is niet gek als je geslagen wordt.
Ja,
ja, precies. Nou, ja, op het moment dat je leeft, als je in die natuur bent, weet wat er dan gaat gebeuren.
Mm-hmm.
Je kan inderdaad, als je de boksering ingaat, kan je niet gaan klagen dat je klappen krijgt.
Nee. Nee.
Dan moet je iets anders gaan doen. Maar dat geldt dus ook voor het leven. Als je leeft, dan moet je niet klagen dat je ooit doodgaat. Dat is wat het leven wat de natuur voor je heeft bepaald. En alles wat bestaat gaat dood. Dus, en niemand klaagt erover. Hè?
Nee,
wij zitten erover te klagen. Terwijl we ook inderdaad gewoon die dankbaarheid en die trots zouden kunnen combineren tot een houding. Van,
mm-hmm,
hey, bedankt dat ik er 20, 30, 40, 50, 60 jaar ben geweest.
Ja. Beter dan niks.
Mm-hmm.
Ja, en dan wordt het natuurlijk wel lastig op het moment dat je bijvoorbeeld echt kleine kinderen hebt die niet heel veel hebben meegemaakt. Maar dan nog zou vanuit,
ja,
als je heel strikt uit de natuur kijkt, is inderdaad, maar dit is ook wat gebeurt. Dat is de deal. Seneca die schrijft dat echt heel mooi in een van zijn troostschriften. Zegt van, ja, weet je, onze ouders die hebben gewoon de voorwaarden van het leven ondertekend voor ons.
Ja.
Mm-hmm. En de voorwaarde is van, het gaat niet leuk worden af en toe. Je gaat pijn krijgen, ruzie krijgen, gaat dood. Maar zij hebben dat voor ons gedaan. En jij zit er nu. Dus get on with the show.
Ja.
En jij gaat dat voor je eigen kinderen doen.
Ja.
Precies.
Dit zijn de voorwaarden die met je abonnement binnenkomen.
Je kind kiest er niet voor.
Ja, ze hebben de abonnement voor je getekend inderdaad.
Precies. Precies. Ja. Like it or leave it. Maar goed, dit is het wel.
Wij eindigen altijd de podcast met 3 vragen. De eerste vraag is, wat is een goede introductie naar Seneca?
Oké. Nou, ik zou in ieder geval, zeker als je van biografieën houdt, de biografie van James Rom, Dying Every Day. Mm-hmm. Dat is een hele mooie en ook evenwichtige behandeling van, niet zozeer van zijn filosofie, maar wel van zijn positie aan het Hof van Nero. En hij gaat ook echt, James Rom gaat ook echt actief in op al die critici van Seneca. Die zeggen van, we wil een nepstoïcijn zijn. Of hij was gewoon slecht of een loser. Dat zegt van, nee, wacht even. We gaan gewoon eens even reconstrueren hoe dat eruit zag. Mm-hmm. En nou kijk of dat je nog steeds zo'n grote mond hebt. Als je ziet wat daar gebeurt. Mm-hmm. Dus hij prijst hem niet de hemel in. Maar hij gaat hem ook niet afdoen. Dus dat is een hele goede als je de persoon Seneca wil hebben. Als je meer de filosofie van Seneca wil pakken, dan zou ik in ieder geval de brieven aan Lucilius doen. Er is helaas op dit moment geen Nederlandse vertaling. Die wordt al 5 jaar uitgesteld. Ik heb vanochtend als voorbereiding voor de podcast nog even gekeken. Nu staat die op publicatie oktober 2025.
Sorry.
Maar deze van, wie is de uitgever ook weer? Oxford, Chicago University Press. Dan heb je gewoon een hele goede.
Ja, ik zal die anders even in de beschrijving toevoegen, de link.
Oh goed, dan en dat is een boek dat kan je gewoon in je eigen tempo lezen. Keer op keer op keer.
Blijf jij dit boek je hele leven lezen?
Zeker weten.
Ja. Kijk al de notes, dat is echt insane.
Seneca is denk ik wel de filosoof die ik het meest heb gelezen tot nu toe. Ik ben nu alleen nog zijn tragedies aan het... want die worden vaak een beetje ook gezien van... dat is niet echt onderdeel van de filosofie. Maar als je hier dan een paar keer doorheen bent geweest... dan begin je ook opeens van... Oh, wacht even, er zit echt heel veel filosofie.
Ja.
Interessante stuff. Ja.
Welk boek is een goede introductie tot het stoïcisme zelf?
Alright, en bedoel je dan als...
iemand die nada gewoon zero ooit heeft gelezen over stoïcisme?
Oké, nou geef ik je weer 2 antwoorden, want het hangt er vanaf. Hè? Mm-hmm. Wil je wat weten over de hele theorie, de filosofie van stoïcisme, hoe ze dachten over van alles nog wat? Dan is er eigenlijk maar 1 boek, dat heet gewoon Stoïcisme, is van John Sellers. Dat is ook een handboek wat vaak door de eerstejaars studenten wordt gebruikt, maar die is gewoon echt... echt goed. Die gast is ook een van de founding fathers van de modern stoïcisme beweging. Mm-hmm. Die weet echt... Die is cool. Als je het meer wil gaan toepassen voor jezelf als een manier van leven... En zoals je wel weet, dat is wat ik probeer te bereiken. Hoe zo dicht mogelijk bij dat klassieke ideaal te komen. Mm-hmm. Dan is Marcus Aurelius en de Stoa van Pierre Hadot. Dat is echt al een uitdaging. Het is een flinke pil, maar die gaat je heel veel geven over zowel de filosofie zelf als hoe Marcus Aurelius dat dus ook in de praktijk bracht en hoe jij dat zelf dus ook kunt gaan doen. Dus daar staan ook oefeningen in en spirituele technieken die je gelijk kan toepassen.
Oké, dus beide boeken zou je eigenlijk niet aanraden van een filosoof zelf?
Van een stoïcijns filosoof zelf? Dat zou ook nog kunnen, maar... Ja, ik ben wel bevooroordeeld, dus ik zou in ieder geval wel die moderne stoïcijnen een beetje vermijden.
Mm-hmm.
Het is op zich wel logisch dat je dit aanraadt, denk ik, en dat je dan hierna zelf de werken kan lezen. Want deze mensen geven het is vaak ook wat meer voor beginners. Die eerste weet ik niet, maar die tweede denk ik, als ik zo denk.
Nee, die tweede was ingewikkeld, zei je toch?
Die vraagt wat meer van je, laat ik het zo zeggen. Die levert ook al het meest op. Dat is de grootste opbrengst in principe. Maar als je deze 2 boeken leest, dan kun je echt wel naar de bronnen gaan.
Ja.
Want dat is vaak het probleem waar ik tegenaan loop bij mensen. Dus dan hebben ze Drive of Flow gelezen van Mark Tuitert of zo'n boekje van Pigliucci of zo. Mm-hmm. Dan denken ze van, dit klinkt allemaal wel tof. Ik ga de bronnen lezen en dan gaan ze lezen en denken ze... What the fuck staat hier allemaal? Wat gaat het daar? Mm-hmm. Dus je hebt echt wel een soort van kaart en kompas nodig... En die 2 boeken zijn echt ideaal daarvoor. En bovendien, daar zitten ook al heel veel fragmenten uit de bronnen ook in. Dus je kan gelijk al het kader en context erbij krijgen.
Top.
Duidelijk, ik zal beide in beschrijving zetten.
Ja.
Wat hoop je dat mensen onthouden uit deze aflevering?
Dat je in ieder geval niet aan het hof van een keizer moet gaan... met de pretentie dat je dat gaat fixen.
Niet met Rutte werken.
Dus dat moet je niet doen, nee. Nou, ik denk... wat ik hoop dat ze meenemen is waar we net met z'n drieën eigenlijk even op aansloegen. En dat was over dat niet filosoferen om te presteren, maar presteren om te filosoferen. Mm. Dat je dus focust op je innerlijk, dat je dat je basis maakt. Zodat je van daaruit dus al die andere dingen die je belangrijk vindt, winnen, succes, status, die dingen die je wil bereiken, dat je dat op de goede manier doet. Want dat is ook een ding waar je vaak tegenaan loopt. Ja, status, die kan je via een lange weg bereiken, maar die kan je ook via een korte weg bereiken. En de korte weg is meestal een slechte weg. En dan ben je eigenlijk niet meer integer bezig. Dus dat is een van de belangrijkste leerpunten in ons leven, dat we de dingen die we goed vinden op de goede manier willen bereiken. En daar heb je gewoon je innerlijke equipment voor nodig, waar je dat mee doet.
Ja.
Zit ook meer trots in.
Er zit ook wel trots in, maar wel een soort van, en daarom wordt hij ook wel vertaald met fierheid. Dat is meer de Vlaamse interpretatie. Want trots wordt al heel veel met capsones of met arrogantie. Maar fierheid is meer zoiets van, nou weet je, ik ben trots ten opzichte van bepaalde dingen. Dingen die niet belangrijk zijn. Mm-hmm. Daar zit mijn trots in. Als iemand tegen mij zegt, ik vind jouw podcast stom. Mm-hmm. Ja, dan getuigt het van een gezonde trots. Ik zeg, interesseert mij dat nou wat jij van mijn podcast vindt? Mm-hmm. Daar kan ik me gewoon boven zetten. Daar ga ik me echt niet door. Zodat ik dus ook echt mijn focus kan richten op de dingen die echt belangrijk zijn.
Dus is het dan als iemand op jouw filosofische dingen iets te zeggen heeft? Bijvoorbeeld, dit is laf of zo. Dan heb je daar meer dat je daar iets bij voelt.
Nou ja, als ik dan iets voel, hè, dan is dat weer een richtingwijzing van, hey, wacht even, hier gebeurt iets. Hè. Het zou kunnen zijn, wat Marcus Aurelius ook zegt, van nou, als iemand kritiek op je heeft, neem het dan serieus. Dus iemand die zegt, je podcast is stom, dat is voor mij geen kritiek. Maar als iemand zegt van, ik vind dat jij op een inconsistente manier ergens een onderwerp behandelt of zo, denk ik van, oké, dan voel ik ook gelijk van, oké, wacht even. Niemand vindt het leuk om kritiek te krijgen. Maar dan moet ik mijn trots zo in gaan zetten. Oké, ik moet dus serieus gaan nemen. Misschien heeft die gast me wat te leren. En als het klopt wat hij zegt, dan kan ik mijn podcast gaan verbeteren. Als het niet klopt wat hij zegt, wat Marcus Aurelius ook zegt, van als het niet klopt wat ze zeggen, ja, leg het dan gewoon naast je neer. Maar het is wel een onderdeel weer geworden van die innerlijke ontwikkeling. Want dat is ook lastig. Kritiek accepteren doet ook gewoon pijn. Mm-hmm. Dus dat kun je dan op dat moment ook trainen. Dus hartstikke mooi dat je critici hebt, want dan kun je daarmee gaan werken.
Zeker. Het is heel moeilijk om dat op het internet te onderscheiden.
Ja. Ja, precies. Maar dat zie je natuurlijk ook al. Hè? Heel veel dingen die op sociale media zijn, worden gezegd, ja, who cares? Maar ja, als je beste vriend opeens tegen zegt, joh, je podcast, precies, ik vind het eigenlijk niet cool.
Precies. Dus echt,
ja, dan wordt een ander verhaal. Ja. Hè? Mm-hmm.
Dat is meer waard dan al die 10.000 mensen die je niet kent.
Precies. En precies. Dan kun je gaan trainen.
Ja. Ja. En dan moet je ook doorvragen van, waarom vind je dat? En ja, dan, als ze met een goede reden komen, dan kan je naar luisteren. Als ze niet meer komen, dan houdt het op.
Precies.
Waar kunnen mensen jou vinden?
Nou, via mijn website stoïcijnseschool.net. Lekker old school. via de podcast van de Stoïcijnseschool. Daar ben ik ook bezig. Mm-hmm. Nou, op de website staan verschillende evenementen die in de komende periode ook weer gaan plaatsvinden. Er komen regelmatig lezingen, cursussen ook af en toe zomerscholen. Doe ik één keer per jaar Stoïcijnse Week. Dat is altijd wel heel tof. Dan zit je echt met 50 man gewoon ergens midden in de bossen, 5 dagen lang alleen maar de bronnen lezen en filosoferen. Dat is echt heel vet.
Maar dat klinkt wel echt super gaaf.
Dat klinkt heel vet.
Ja, dat is heel gaaf. Maar ja, dat is pas volgend jaar augustus weer. En op dit moment, misschien ook geinig om te vertellen, werk ik aan een geïllustreerde inleiding op de klassieke Stoïcijnse filosofie. Dus een beetje tegenwicht tegen alle moderne Ryan Holidays en Mark Tuitert. En iemand zei onlangs nog tegen mij van, joh, jij klinkt best wel fundamentalistisch. En ik van, oké, ik snap het wel, maar ik wil gewoon getting the record straight, weet je wel? Dat wil ik gewoon. En ik wil dingen niet zomaar makkelijk even wegdoen omdat het je niet bevalt. Mm-hmm. Nee, even gewoon even erin gaan. Dus wat Mark en Ryan doen, vind ik ook prima. Hè? Van daar is ook behoefte aan. Maar ik wil ook die andere kant, die wil ik laten zien. Dus dat boek gaat ergens volgend jaar verschijnen. Waarin we echt gewoon van natuur tot en met zorg voor de ziel. Maar ook van hoe zou een stoïcijn zijn omgaan met klimaatproblematiek.
Oh, wow.
Of zoals zo'n conflict in Israël op dit moment. Van, hoe zou je vanuit de klassieke stoïcijnen je daartoe moeten verhouden? Dat gaan we super er helemaal in stoppen.
Ja.
Dus ben je daarin geïnteresseerd, houd in ieder geval de podcast en de website in de gaten.
Ja. Je hebt in ieder geval 2 kopers van het boek al. Dat weet ik niet.
Ja, dat is hartstikke mooi. Ja, en heb je een bedrijf of een organisatie, ik geef dus ook klassiek stoïcijnse mindset training. Mm-hmm. Mocht je dit interessant vinden om iets met je team te gaan doen of met een groepje mensen, om aan dat innerlijk ook te gaan werken, dan kun je me ook gewoon een e-mail sturen via de website. Ik doe altijd vrijblijvende intake. Dus kunnen we gewoon kijken. Wat kan ik voor je doen? En dan kijken we verder.
Linkjes staan in de beschrijving. Ik wil je bedanken. Super waardevolle aflevering.
Hey, ik wil jullie ook bedanken. Ik heb jullie aan het begin al gecomplimenteerd, maar ik ga het ook nog een keer on the record doen. Ik vind dat jullie echt een hele toffe podcast hebben. En ook jullie houding is echt rolmodellen, vind ik dat gewoon. Open, leergierige houding en... Weet je, jullie triggeren mij ook, zetten mij ook aan in dit verhaal. Dus ik vond het echt te gek om hier te zitten en te vertellen en ook jullie te horen daarin. Mm-hmm. Dus wat mij betreft, volgende keer weer.
Yes. Zeker weten. Dankjewel.
Gaan we doen. Thanks.
Alright, man.